Dames en heren, goedemiddag. Mag ik u namens de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst van harte welkom heten. Deze Kitty Kotti Burgerzaal lezing wordt zo langzaamaan een traditie. En ik denk dat het een beetje gegrift staat in mensen hun agenda. Omdat, u zult het niet voor waar houden, er was iemand al om 1 uur hier aanwezig. Die mevrouw is er, ik zal haar niet vragen op te staan. Omdat zij dacht dat die lezing om 1 uur begon. Een betere reclame kun je niet hebben. Welkom ook aan de dames, dokter Asfa Bijnaar, dokter Melissa Weiner en mevrouw Anneke Waarde-Koets. Dat zijn de inleiders voor vanmiddag. En u kunt rekenen op een zeer inspirerende bijdrage van hun zijde. Deze lezing kwam niet tot stand, ook de afgelopen jaren, zonder de volle medewerking van het gemeentebestuur in Rotterdam, ook in de persoon van burgemeester Abu Taleb. Wij danken het gemeentebestuur voor deze opportunity. Wij zijn graag volgend jaar weer te gast en wij hopen ook weer dat wij volgend jaar kunnen rekenen op de steun van de dan nog zittende burgemeester Abu Taleb. Ik mag nu aankondigen mevrouw Sabine Wijmans als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in Rotterdam. Mevrouw Wijmans.
Eigenlijk heb je alles al gezegd wat ik wilde zeggen. Ik wil u heel graag namens de gemeente Rotterdam en met specifiek burgemeester Abu Taleb hartelijk welkom heten. Als de burgemeester ook maar enigszins had gekund, dan was hij er vandaag bij geweest. U kent hem allemaal waarschijnlijk goed genoeg om dat te weten. De burgemeester verheugt zich erop dat hij morgen wel bij de herdenking aanwezig kan zijn. En uiteraard zijn jullie allemaal volgend jaar weer van harte welkom. Dat is de afspraak en in principe wat ons betreft staat de deur open. En ik wens jullie een fantastische bijeenkomst en ik weet zeker dat dat gaat lukken.
Dank, Sabine. Ik vraag u met z'n allen op te staan, zodat wij 2 minuten stilte in acht kunnen nemen voor hen die ons zijn voorgegaan. Dames en heren, ik dank u. Ik nodig uit Wim Reiniersen, die verder het inhoudelijk deel van het programma zal begeleiden. Ik zeg nog even bij Wim en ik, ondergetekende Harlo Brammerlo. Wij zijn de 2 programmeurs van het festival. En ik zal u niet vermoeien met de nachtelijke bijeenkomsten en apps. Tot ongenoegen van de achterban die we met elkaar hebben gemaakt. Wim, de floor is open.
Dankjewel. Vorig jaar, toen stond hier professor Alex van Stipriaan om dr. Ali Moussa Iye van UNESCO te introduceren. En ik vind het echt een eer om de sprekers van vanmiddag bij u te introduceren. Om dat te doen neem ik een hele kleine aanloop met de vraag, wat is geschiedenis? En geschiedenis is niet in beton gebeiteld. Het is geen waarheid, zoals de wet van de zwaartekracht, waarbij de appel maar 1 kant op valt, recht naar beneden. Dat is de enige ware geschiedenis. Geschiedenis is dynamisch, chameleontisch. Geschiedenis wordt gemaakt door mensen, geschreven door mensen, doorverteld door mensen, ervaren door mensen, gebagatelliseerd en weggemoffeld door mensen, uitvergroot, mooier gemaakt en opgehemeld door mensen. Het verleden onder ogen zien als een kwestie van perspectief. Morgen is de jaarlijkse herdenking van het bij het Rotterdamse slavernijmonument. En de oprichting van het monument kun je ook zien als een signaal vanuit de bevolking. Van hé, deze geschiedenis bestaat ook. Die doet ertoe. Dat is ons perspectief. Je kan het signaal lezen als een correctie of een aanvulling op hoe de nationale geschiedenis tot nu toe is doorgegeven. Maar aan wie is het signaal gericht? Aan de instituties die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van onze nationale geschiedenis. En wie zijn dat dan? Nou, het parlement, want die leggen de onderwijsdoelen vast in wetten. uitgevers bijvoorbeeld, die lesmethodes maken. Schoolbesturen en vakdocenten die het geschiedenisonderwijs verzorgen. Archivarissen, die bepalen wat en hoe er bewaard wordt. Historici, die dan die archieven weer gaan bestuderen. Conservatoren, curatoren, educatoren die van onze musea en erfgoedinstellingen. Ook schrijvers van historische films, boeken, toneelstukken, televisieseries. En de leden van ons Koninklijk Huis, bestuurders in het algemeen, die kransen leggen en monumenten onthullen. En uiteraard ook de media die op hun beurt weer al die momenten en instituties van commentaar voorzien. Last but not least is het ook een signaal geweest eigenlijk aan iedereen. Iedereen in onze samenleving. Nou, de discussie over het Nederlandse slavernijverleden en de manier waarop die wordt herdacht en onderwezen kan dus op talloze manieren, plekken en vergadertafels aan de orde worden gesteld. Het doorbreken van de stilte over onze koloniale en slavernijgeschiedenis begint met het opsteken van een hand in een vergadering tijdens het polderen. De drie sprekers van vanmiddag, die hebben elk hun hand opgestoken en vanuit hun vak een enorme bijdrage geleverd aan de manier waarop we het Nederlandse slavernijverleden herdenken en onderwijzen. Nou begin ik met het introduceren van de eerste spreker en daarna zal ik de andere sprekers introduceren als zij aan de beurt zijn. Dr. Melissa Weiner is Associate Professor Sociologie, Department of Sociology and Anthropology at the College of the Holy Cross in Worcester. Okay, thank you. In de staat Massachusetts. En voor de Rotterdammers onder ons, dat was de staat waar de Pilgrim Fathers naartoe gingen vanuit Delfshaven. Even een klein linkje. Dr. Weiner promoveerde in 2006 over de strijd van Joodse en African American ouders tegen de achterstelling van hun kinderen in het openbare onderwijs. Denk je in. Dit boek betekende haar interesse voor onderwerpen zoals ras, etniciteit, onderwijs en sociale bewegingen. Op een gegeven moment raakt ze geïnteresseerd in de multiculturele reputatie van Nederland. En ze komt erachter dat er op het gebied van racisme en onderwijs een vacuüm bestaat. En ze besluit erop in te spelen. In 2011 voegt ze daad bij woord. Ze woont een tijd in Nederland. Ze loopt mee en ze doet onderzoek op een school in Amsterdam. En ze doet een tekstanalyse van de Nederlandse geschiedenisboeken. Met Melissa Weiner heeft Nederland niet alleen een vakvrouw erbij, een gedegen sociaal wetenschapper, maar ook iemand die het denken en het vocabulaire over racisme en white privilege uit Amerika meeneemt naar Nederland. We zijn ongelooflijk blij en vereerd dat Melissa Weiner een deel van haar bezoek aan Nederland nu in Rotterdam wilde zijn. En vanmorgen gaf zij ook een gastcollege aan de docenten en studenten van de Hogeschool Rotterdam. Ik wil graag uw aandacht voor Dr. Melissa Weiner.
Okay, hello. So first I want to apologize. I'm going to speak in English today. I speak a little Dutch. I understand Dutch, but I speak very, very slowly. And if I did this presentation in Dutch, we would be here until tomorrow. And so it's much easier to do this in English. I understand that many people speak English, and so, but I do apologize for not being able to speak in Dutch. So thank you so much for everyone for coming and for Wim for the wonderful introduction. Okay. Yeah, that's perfect. Thank you. Okay, so as Wim said, I study racism in education, and one of the things I find most interesting is to look at textbooks and the stories that the nations tell about themselves, and then thinking about the lessons that children of all different races take from these textbooks. And I'm not the only one that does this. There have been wonderful scholars who come before me. And so they find that textbooks play a really, really important role in shaping children's understandings of themselves and their place within the nation. And so when you have textbooks, these textbooks shape children's ideas about themselves and their friends and their parents and their role within society. And when we see that when we have textbooks that privilege the dominant culture, They often exclude members of oppressed groups as well. They exclude their histories overall, and then they also don't talk about the role of the nation in oppressing them. And so then that makes it very confusing for children to understand how racism exists today if there's no discussion of how racism has existed in the past and how it's carried through. It also signals to students who belong. So if children are reading the textbooks and then they don't see pictures of themselves in it, and it's not just about race, it can be about women as well. So if the role of women in building society is not discussed, then little girls wonder, what is my role going to be in society? And you see this especially with race as well. When you look at slavery, and so this is just a very short summary of research that's been done in the United States, in other European nations, in Canada, Australia, and the United States. You see overwhelmingly that textbooks justify slavery. There's no one to blame. It just kind of appears as if from out of nowhere, and it's something that's natural. It's not explained why this institution was so global, why it was put into place. A lot of times the atrocities, especially during the Middle Passage, as well as all the way through, whether it's the kidnappings in Africa, whether it's the holding cells or the Middle Passage or what happened on the plantations, these atrocities are downplayed. They're not really talked about. We also see that African cultures and histories are ignored. So Africa is usually talked about as a holistic, like one country, even though, of course, it's many cultures and histories and countries. And these are downplayed, and there's very little discussion. And so usually when you see textbooks, the history of Africa begins with slavery, as if that is the beginning of history for Africa. And so the cultures and the histories are lost. We see that in doing this, the enslaved become dehumanized, as if they're not really people that with their own cultures and histories and autonomy, autonomous cultures and family and everything else. And so then that makes it easier then to, I think, downplay slavery when you don't think of people who were enslaved as actual people. And going along with that, they often ignore the resistance of the enslaved and the agency and what they did to maintain, people that were enslaved, what they did to maintain their cultures, their languages, their traditions, their religion, everything else. Nothing of that usually is included in the textbooks. And in doing this, all of this reproduces the negative racial stereotypes that exist in many cultures for people of African descent. So that's just overall, just to kind of set the stage. So looking at slavery in the Dutch textbooks, so I went to, all of these textbooks are available at The Hague and the Royal Library, and so I spent 4 or 5 months looking through all of these textbooks and collecting data, and I wound up collecting data from 203 textbooks, the newest ones for each series, so trying to get the textbooks that could, all the possible textbooks that could be in use in a classroom in the Netherlands at any given time. Of those, only 96 mention any kind of slavery. Only 49 mention black slavery. So there's quite a few books then, almost 50 or so, that talk about Roman slavery, that talk about German slavery, that talk about all these other different kinds of slavery, but not black slavery, which I found very interesting. Of the books that talk about black slavery, even though not all of them talk about the Netherlands, many of them use the United States as an example of what black slavery was, as if it didn't exist in the Netherlands. When you start to look at the books that actually talk about black slavery within the context of the Netherlands, that's only 40 books, or about 20% of all the books that I looked at. And of those, only 8 include slavery in the table of contents. Usually the table of contents, that's, you know, where things are important. And so if we want to be able to reference it, if children want to be able to find reference to it quickly, then you have it in the table of contents. But if it's not in the table of contents, it's also a signal that maybe this isn't very important. And so only 8 had it in the table of contents. One of the things I noticed very quickly was that the perspective is very much from a white perspective. These are not stories that are being told from the perspective of the folks that are being enslaved. This is a white story and their ideas about enslavement. The majority of them are explicitly from a white perspective, and some of the quotes here highlight this. So, for example, let's see if little pointer. From two basic books, which people found slavery very normal? I mean, this is a question for children, and of course they're going to answer the white people. It's probably not going to be black people. You also have quotes like, the life of a slave was not so bad in the eyes of whites, where it's very, very explicit whose perspective is being perpetuated in the books. One of the things that I personally found very surprising is the number of books that talked about the difficulties that white people had during slavery. So the word middle passage was not used, but that's what was being talked about up here. So for white seamen, the middle passage was a dangerous undertaking. As a result, many did not make the trip back. Others contracted sicknesses and died. There was no discussion about the horrors of the middle passage for the Africans that were chained underneath the decks, that were, really in horrific, horrific, oppressive conditions. It was about the white people and how difficult it was for the white people. You see also on plantations, whites did not have it easy. Again, no discussion about how bad it was for the enslaved Africans. It was just bad for whites. Another quote. This was like a little thought bubble that was over the head of a white planter. It is way too hot to work the land. Fortunately, our slaves are used to this heat. So again, you also see this essentialization, the idea that people of color, particularly Africans, are somehow destined and it's natural for them to be able to work in that kind of those kind of conditions. And so you'll see this white perspective kind of carry all the way through. One of the things that you also notice is that this is very much about trade and commerce. This is not about people. Most of the books justified enslavement as a way to bring money to the Dutch kingdom. And so you can see in the ratio of pages to this trade versus the ratio versus the number of pages of slavery discussed in the colonies, it's much, much more about the trade. So only 6 don't mention the trade, so that means the vast majority of them do. And over and over and over, slavery is justified for labor, for profit, or for both. You have some books saying things like the Dutch were also good at slave trading, and so actually kind of acknowledging that. I think it's interesting that the good is in quotes. I'm not really it's weird to read to even have that sentence. The idea that slaves were needed for work on the plantation, as if this was natural, as if they were expected, as if they were destined to work on the plantation, or something like Dutch merchants earned a lot of money from the slave trade. So again, this idea that, the Dutch made a lot of money, so it's okay. But what you see also that's really interesting is it really is about Dutch traders, not master enslavers. What happens is once you get to the plantation, the Dutch are nowhere to be found. Like, they're just not there. When the Dutch are mentioned in the context of the trade, it's not individuals, it's not individual people, it's the VEC that's doing it. So kind of an organization that doesn't have people involved with it, again, kind of minimizing, I think, responsibility for individuals. And what happens is when you actually get to the plantation, the language shifts to the passive voice. So you have quotes like this: black slaves were sold by the Portuguese and the English traders, but very quickly the VEC took slaves out of Africa. So clearly in that situation, when it comes to trade, the VEC is responsible. But when you get to the plantations, and there were black slaves from Africa that were going to do the work on the plantations. How did they get there? Why were they going to do the work? What kind of violence was going to be necessary to maintain this labor force? There's no discussion of that. And so this is the passive voice that I'm talking about that limits responsibility, because nobody is at fault because of it. There's just no agency. There's nobody mentioned. Again, you see the slaves were treated badly. Who treated them badly? Why were they treated badly? And again, you have to remember these are books for kids, and so I wonder when I read these myself, what are children thinking about who is actually engaging in this action, or is this kind of just happening on its own? Or something like, on the sugar plantations, life was deadly. Well, why was life deadly? Who was making life deadly? What was the context of this? There's no discussion of that. What I find also really interesting is that even though the Dutch feature so prominently as traders, only 2 books mention the Golden Age in the same section as slavery, which I found really surprising, because they're saying that the Dutch made all of this money, and of course you all know the Dutch Golden Age, all the wonderful art and social developments and beautiful buildings and everything else that went along with the Golden Age, but only 2 books link the money that it took to do that to the slave trade. Okay. So looking specifically at how Africans and enslaved Africans are treated in the textbooks, you see that almost half of the books essentialize Africans as slaves in Africa with this phrase, Slava out Africa. So the idea that these are not, people are enslaved, and they are kidnapped, and they are made into slaves. They are not essentially slaves, but so by doing this, Africans are essentialized as slaves, as if that's the only existence that they were meant to have. Also, a number of books mention that slavery existed in Africa, as if this was a way to justify, okay, what the Europeans were doing was okay. A number of books also say that Africans or blacks were naturally better slaves, particularly in relation to indigenous people living in the Antilles in South America. And then when you add these together, again, you see an awful lot of books do this. And so this quote up here is a pretty representative statement of all of this. Black men from Africa were much better slaves than native South Americans. The traders bought slaves from the African kings for weapon, clothing, and strong drink. So again, kind of this normalized process of trade that kind of loses sight of the humanity of these actual people. And looking at life on the plantations, one of the things that I actually thought was really interesting is that almost two-thirds of the book do talk about bad treatment on the plantations, which is quite different than in the United States. Usually in the United States, textbooks don't address this at all. There's no discussion of torture or violence or rape or anything else. And so the fact that so many books here do this, I thought that's really interesting. On the other hand, you have 10% of books that actually use the phrase "not so bad," that say slavery was not so bad. I don't know like what that's being compared to, but not so bad. I was really quite stunned as I would see that phrase over and over. And again, everything in the passive voice. So the slaves were treated badly on sugar plantations. Life was deadly. And then this last quote was really quite stunning, especially given how recent the book is. Not all planters were bad to the slaves on the plantation. So I don't know what that means. I think the enslaved people would probably argue that. Again, so you see the white perspective. But this also makes it an individual issue rather than linking slavery to the larger exploitative system that they're within. And I can't imagine for anyone who is enslaved, even a master enslaver that was not so bad, I think they would probably argue that it was a pretty horrific situation. So, and then I look at black humanity. I think this is really important to look at, especially as children are reading these books, and what are they learning about the people who were enslaved? And so I looked at whether or not there was any kind of discussion about families, about culture, anything about emotions of the people that were actually enslaved to show that they're actually human beings rather than just kind of commodities to be traded and used. And you see that about a third do actually deal with issues of humanity that show it in some way. Usually it's in the context of a family being sold apart on the slave block. And so here you see this quote, often Africans were taken from Africa as a family, they could be sold apart. And usually there would be pictures of children and mothers crying and the father looking fairly upset. But quite a few don't have any either. So this is where you start to see, and I think you start to see throughout, there seems to be some kind of negotiation and contention about which stories the books are going to tell. And it's not necessarily a very clear picture. There's different elements that are being told. And then again, this idea of the second quote, in secret, slaves continued to speak their own language and told each other stories from Africa. So this idea that these people are people, that they have cultures, that they have histories. And I also code this as resistance, as a form of resistance to this dominant racial order, where people, even in the harshest of conditions, are maintaining their culture and their language and their history and passing them on. There are quite a few stereotypes, though, of Africans and Afro-Dutch people. So these carried throughout the book, not just in the section about slavery, but in other sections as well. But when you look at specifically about slavery, you have these very older traditional images of people that look happy on plantations, that are singing, that are dancing, that are in nice clothes, that go along with this idea of a white perspective where maybe things aren't so bad. And so this, again, this is very essentializing. One of the things that you see is that books that have black people as stereotypes are also less likely to depict their humanity. Looking at resistance, I find this is the most interesting for me because I think looking at resistance is something that's really, really important, and it shows that clearly not everyone went along with the system and that a lot of people found it very troubling. About a little over a third of the books talk about Maroons. Those books, though, are really interesting because usually the Maroons are depicted I guess the image would be something out of very similar to out of the movie Tarzan, where it's a person who's wearing just like a little loincloth and carrying a spear and looking very angry. And there isn't a whole lot of discussion about why people might be so angry, why people might be engaging in resistance. And then they have a lot of pictures that go along with it of white people looking very, very, very scared. And so again, I think this goes along with this idea of the story being told from a white perspective, where these black people that are rising up for their rights and fighting for freedom, they're the scary ones, they're the bad ones, they're the violent ones. Some of the books talk about resistance on the plantation, so sabotaging sugar, poisoning people, working very slowly, stealing things, this kind of resistance, but there's no mention of any individual freedom fighter. So there's no mention of Tula. There's no mention of anyone else. These are all kind of nameless people that supposedly have been lost to history. And I think by not naming people, you also engage in dehumanization. So these are some of the quotes. The black slaves sometimes revolted against the whites, or they ran away. Again, these very quick clips that don't really talk about why they would be engaging in resistance. Whoever had the chance left and went with the others who fled and lived in the rainforest, but it was a dangerous life because those who were caught could pay with their lives. Or from the jungles, they attacked the plantation, they set the sugarcane field and the house of the planter on fire. This last quote is the one that I was referring to, where the black people are the ones that are depicted as being very violent, and then the white people seem to be the ones that the children would probably, the drawings are such that the children would probably sympathize with the white people that were being attacked rather than, you know, supporting the black people that were uprising against their oppression. And then finally, commemoration, especially today, this is important to look at. Only two books mention that 10-year apprenticeship period between 1863 and 1873. This is, of course, where supposedly the formerly enslaved were supposed to learn about what it meant to be free, as if they didn't understand that, and then the master and slavers could be financially compensated. Only two of the books mention that. None of the books talk about Afro-Dutch people in Suriname between 1873 and 1975. They just completely disappear. And then usually there's like a sentence that says, in 1975, Suriname was independent. And that's it. And then moving on again. And so it's this very limited, limited history that children get. Six books mention Kedikode, five mention the Dutch slavery monument in Amsterdam, but the thing is, you have quotes that, most of them are feature quotes something like this. Some people find the monument unnecessary. The slave trade ended almost 150 years ago, they say, but there are also people who find the monument very important. And then the book goes on to say, what do you think? You know, describe why you think it's important. And when you've read everything else, I think many children would probably agree with the author that seems to be hinting that, man, maybe this isn't all that important. And so you see that even when commemoration is mentioned, it's not mentioned in a positive way. It's mentioned in kind of a minimizing way. People should move on. We should just, this should be over. Finally, so this is, I'm sure many of you have seen, this is the Dutch canon that has since gone away. One of the things that I found striking about this, the image here, if any of you went to the website, when you held your mouse over the image on the official page, the hand moved, so these people were whipped. And so I found it really, I think traumatic is the word that I would use, that even by clicking on this link, I became a participant in the violence toward the formerly enslaved. Because when you hold, like I said, when you hold your mouse over it, the hand moved. And I'm sure you know this is a very famous painting. There was no like movement in the actual painting, so I'm not really sure why people would think it would be a good idea to have this and to have people, especially like, I can't even imagine what it would be like for like a black parent or a black child to click over this and then recognize that, oh my God, I'm engaging in violence over the formerly enslaved, even though I'm just looking for information. I did look at the differences in books that were published after the new canon and before, and there really wasn't any significant difference. There was some improvement in terms of including more humanity, but there was also more stereotypes. So, I mean, the story basically doesn't change all that significantly. And so finally, just to conclude, we see that textbooks going up to 2011, so really quite recent, they continue to feature racism and scientific colonialism by segregating and naturalizing the history of enslavement and Dutch wealth and power accumulation during the Golden Age, but at the same time dissociating the trade from it, which is a really kind of interesting story, which seems that, to me, as an outsider, I see the nation kind of in its textbook struggling to reconcile these two ideas. And then white racial epistemologies or ways of knowing silence African voices, ignore the history of enslavement and the historical roots of racialized identities, ideologies, and inequalities. And for me, I think that this really contributes, what I see is that this contributes to the contemporary inability to examine and resist institutional racism within Dutch society. So thank you very much, everyone. Again, I'm sorry about the English. So I think we're going to have about 5 or 10 minutes for just a few questions, then we'll come back after all of us have spoken for more questions at the end. Yes? Okay.
Good afternoon. My name is Robaldo Frissen. I'm missing the point of the economic value that was taken and connected to the political situation from those days.
Okay.
They're always skipping that part. They never talk about the fact that they create economics to have slaves.
Yeah. Yeah,
so what did you research about that?
Was
something mentioned there?
So I have a larger paper about this, and I talk about how while enslavement is clearly justified for economic reasons, there is also no link between slavery and the rise of modern capitalism as a world system and a global world system. And I think that that's a really important thing that the textbooks leave out. Is that your question?
Yes, because if we look at the situation right now in Dutch politics, that was denied the fact that nothing happened. It was just the VOC that did these things. But I don't believe those stories because there was a group of political people who created that situation.
Yeah, you know what? You're absolutely right. The other thing that is really important that that I also talk about in the article, but there's no discussion about the role of the politicians in the VEC, which I think is really, really interesting. They just say the VEC, and then I think students are supposed to know who's in the VEC. But the fact that absolutely, that when this was being done by the leaders of the nation that were putting into this new political economic system, this is not talked about at all. Yeah.
So what can we do about that now, then?
Yeah, I think, I think all of this needs, I think that we need to, not just here, because I don't actually think that the Dutch do any worse than any other nation. I think that for all Western nations whose histories and economic foundations are based on enslavement, I think all of these nations really need to start rewriting their textbooks to tell the actual truth about how these systems were put into place, and then especially with something like slavery that contributed to the rise of capitalism, how we continue to see that racial economic exploitation continue into today. Absolutely. That's absolutely essential. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Hi.
Hi.
Thank you for your lecture.
Yes.
Of course, in this lecture, Dutch textbooks really bad, but you know, this is not the only one. I mean, I come from Japan, and we do something similar about the war.
Yeah.
That makes Korean and Chinese people happy.
Yeah.
So my question is, how bad or good is Dutch textbook compared to other European nations or Americans?
Yeah.
Textbook.
I mean, they're really about the same, to be honest. And I do think that, I think you're right, that this is really a global issue. I mean, there's a lot of great research about how the textbook in Israel are really, really horrible in terms of what they teach about Palestine and Palestinian children. And so this is a global issue. And I think we often dissociate textbooks, which happens at such like a low level of society in a classroom with children, from like who's ruling the country, as well as like the global economic world system. But I think that they're actually very close, because who's controlling that system, whether it's within the nation or within like a larger neoliberal global economy, that actually has a huge impact on what children in the classrooms are going to read. But I really don't think the Dutch do any worse than really anyone else. Like, I think everyone just does really bad. And that's, in some ways, it's understandable because nobody, a lot of times history books are written as a way to promote pride in one's own national history. And it's a little bit hard to promote pride in one's national history when your history is so very ugly when it comes to dealing with people who are not rich white people. And so, I think that this is really, as you suggest, this is a global struggle in terms of how do we change our textbooks to more accurately reflect what our history is.
I have a follow-up question on that.
Mm-hmm.
Is it my turn? You mentioned that 61% of Dutch textbooks do mention the mistreatment of slaves, mm-hmm. people, opposed to American textbooks.
Yeah.
How do you account for that difference?
Yeah, that's a good question. I don't know, to be honest. I mean, I've thought quite a bit about this, and I'm not 100% sure why. Why so many textbooks would talk about this. One thing, though, that I think is important to recognize is that usually when this bad treatment happens, it's usually talked about as a form of punishment to suggest that the enslaved people did something wrong, that they challenged the system, and when you challenge the system, you're punished. So something that children learn very early and very often. There's no discussion about how violence was used to maintain this exploitative system and how violence was so essential to the system. It's almost always talked about as kind of a morality tale, like, oh, they misbehaved, so they had to be punished. And it's obviously very harsh punishment, but at the same time, it's normalized in a very kind of strange way, like as if maybe suggesting that people might get used to this or something like that. I don't know if that really answers your question, but I do think it's curious, and I'm not 100% sure why. Maybe you have some ideas.
No, I don't.
Okay.
Okay. I'm wondering too.
Yeah.
Mm-hmm. Hello.
Hi.
You just gave a lecture at the University of Rotterdam, Hogeschool Rotterdam. Mm-hmm. What was the reason of that? Was it because of the curriculum, so that they can make changes?
I hope so.
I hope so too.
Yeah, I was invited and I was going to be here anyway, and so I said of course, especially because that was the idea, that I would be meeting with people that would be in training to be teachers, and I think that for me those are some of the most important people that I speak with, because they will have control over their classrooms, and so even if like the books that the school has chosen are like this, then they can start thinking about ways to challenge that with their students in the classroom and kind of be aware of it.
Yes.
And so, yeah, that's why I was there.
Yes, because it's very important, because mm-hmm. I did my master's on the Hogeschool Rotterdam,
mm-hmm.
and it was pedagogic,
mm-hmm.
but everything is very Eurocentric.
Yeah,
really.
Exactly, yeah.
I didn't recognize my past mm-hmm. in that. So it's very important.
Yeah, I agree. I mean, I think absolutely. I mean, especially given how diverse the Netherlands is, especially how diverse Rotterdam is, I think that when it comes to education, as I'm sure many of us can agree, to have all of those perspectives is so important for all of the students in the classroom. And then hopefully, one of the things when I read these textbooks, and of course I know about the debate around Zwarte Piet, like when I start reading these textbooks, I start to understand why people maybe might be resistant to changing Zwarte Piet, because if this is the only story that they got about slavery, then, you know, like the connection, and there was no connection to Zwarte Piet, yes. and slavery, none whatsoever.
Yes.
You start to actually see how these textbooks can be so meaningful, but at the same time, how much power teachers within their own classrooms have to maybe change something.
Thank you very much.
Yeah, thank you.
Thank you, Melissa Weiner. Ik ga u nu introduceren, Asa Beinaar. Asa Beinaar is momenteel adviseur bij de Mondriaan Stichting, een freelancer. Ze studeerde sociologie aan de Anton de Kom Universiteit en promoveerde in de sociale wetenschappen in Amsterdam. Met haar boek Kasmoni, een paardtraditie ontstaan in de periode van slavernij, maar ook nu nog bestaand in Suriname en Nederland, verkreeg Asa Beinaar echt landelijke bekendheid. Daarna was Dr. Beinaar, lange tijd verbonden aan het NINSEE. En haar specialisme, dat is het toegankelijk maken van moeilijke geschiedenis. In het Nederlands klinkt dat een beetje raar. In het Engels, sensitive history, begrijpt u het al ietsje meer. Moeilijke geschiedenis, met name voor primair en secundair onderwijs. En dan denk ook niet alleen aan slavernijverleden, maar ook aan de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is echt een kenmerk van haar werk. Als we bijna is de ontwerper en coördinator geweest van het bekende websiteproject Slavernij en Jij. Misschien hebben sommigen van u het ook gezien. En ontwikkelde een toolbox voor docenten in het voortgezet onderwijs met als titel Burgerschap en Slavernij. Onze stichting heeft als we bijna 2 jaar geleden ook naar Rotterdam uitgenodigd. En dat was toen we beide in het kader van de herdenking van Kitty Kotti ook met scholen, met onderwijzers in gesprek zijn gegaan. En we zijn echt bijzonder blij dat zij opnieuw haar kennis met ons wil delen. Graag een applaus voor Asfa Beinaar.
De titel is dus Toolbox Burgerschap en Slavernij. Een snelle route naar prikkelend materiaal voor spannende lessen. Alvast een plaat, ja. Bij mij liep een lesuur over slavernij helemaal uit de hand. Een leerling vroeg of Zwarte Piet een slaaf was geweest. 2 zwarte leerlingen gingen erop in en er ontstond een felle discussie. De klas was niet meer te houden. De leerlingen gilden dingen naar elkaar als rot op naar je eigen land, want Zwarte Piet is onze cultuur. Waarop anderen weer zeiden dat zij dan racisten zijn. De discussie liep helemaal uit de hand. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt en dacht, oh nee, nooit meer. Dit heeft een docent verteld tijdens een van de docentenbijeenkomsten waar Wim zo net naar heeft verwezen. Mooi. Ik heb een paar jaar terug een opdracht aangenomen vanuit het NINSEE. Het ministerie had geld vrijgemaakt, SZW, om een toolbox te ontwerpen. De contouren van een toolbox over burgerschap en slavernij. Dat is allemaal najaar 2014 uitgevoerd. Ik heb met heel veel docenten gesproken. En de belangrijkste vraag die wij beantwoord wilden hebben was... waarom is het relevant en aantrekkelijk om het slavernijverleden en zijn hedendaagse erfenissen... om het les daarover te geven in het kader van burgerschap? En dat allemaal binnen het voortgezet onderwijs. En kunnen we daarvoor een docententoolbox inschakelen, creëren, maken... Een toolbox is niets meer dan een instructiewebsite. Het ging dus dit uit te zoeken bij docenten uit het voortgezet onderwijs. Geschiedenisleer, maatschappijleer, maar er waren ook andere docenten van wiskunde, aardrijkskunde, Nederlandse les, die het ook interessant vonden om de bijeenkomsten bij te wonen en met ons te praten hierover. En dat heeft op zich ook wel heel veel bijzondere inzichten opgeleverd. We hebben in samengewerkt met Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst, omdat wij ook docenten uit Rotterdam hebben gesproken. Daarnaast docenten in Amsterdam en docenten in Hengelo. In totaal 22 scholen gecoverd en daarnaast nog gesproken met verschillende sleutelfiguren uit het onderwijsveld en educatieveld en erfgoedveld. Ja, en dan heb ik volgens mij alweer een plaatje voor u. Nou, ik weet niet wat er aan de hand is. We zien in ieder geval dat het onderwerp slavernij is actueel. Het is dagelijks in het nieuws. Rutte heeft ons een paar maanden geleden erop gewezen dat als je last hebt van discriminatie, los je het zelf maar op. We weten uit het nieuws dat Erik van Muiswinkel is opgestapt als Zwarte Piet uit het Sinterklaasjournaal. De racistische bejegening van Sylvana Simons, omdat ze praat over Zwarte Piet en is overgestapt, is gestapt in een politieke partij, heeft ook heel veel racisme opgeleverd. En dan hebben we nog rapper, zanger Typhoon, die ons weer heeft gewezen op het fenomeen etnisch profileren. Dat zijn allemaal discussies die in de samenleving plaatsvinden. En al deze discussies komen ook weer terug in de klas. En het beïnvloedt ook de manier waarop de docent voor de klas staat. Slavernij is sinds 2006 eigenlijk verankerd in het onderwijscurriculum. En dat is van overheidswegen door de kanon in het leven gebracht. In de kanon zijn er 10 historische tijdvakken. Eén van die tijdvakken is pruiken en revoluties. En daarbinnen is het onderwerp slavernij vastgelegd. Die kanon heeft 50 vensters en die vensters gaan weer grondiger in op al die tijdvakken. En één van die vensters gaat in op slavernij. Dus daarmee is de erkenning van het slavernijverleden in het onderwijscurriculum een feit. Maar er zijn 3 problemen met dit curriculum. Ten eerste wordt er nauwelijks gesproken over wat is nu eigenlijk aan sporen aanwezig over slavernij in onze samenleving. Daar heeft Melissa Weiner al een hint naar gemaakt. Het garandeert ook niet hoe afdoende het onderwerp slavernij door de juf of de meester in de klas wordt behandeld. Want die heeft gewoon veel vrijheid om het wel te behandelen, niet te behandelen of beperkt te behandelen of juist heel diepgaand. We hebben bijvoorbeeld ook gezien, er was een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam, dat bijvoorbeeld op Amsterdamse scholen, er zijn 16 van onderzocht, dat de leerkrachten daar zelf hebben aangegeven, wij kunnen hooguit 0 tot 12 uur per jaar lesgeven over slavernij aan de kinderen. En dan zeggen ze, ja, het is te druk, we hebben te veel taken. Je merkt ook dat de ene docent vindt het belangrijk om een les over te geven en de andere docent vindt het minder. Docenten die bijvoorbeeld een achtergrond hebben, Indonesisch, Surinaams, die vinden het vaak interessanter. Die hebben al affiniteit met het onderwerp, maar dat is ook weer niet altijd zo. Dat is wat we zien. En wat we ook nog zien, want ik heb genoemd burgerschap, is dat het onderwerp slavernij nooit in verband wordt gebracht met burgerschap. En dat is nu juist wat wij graag willen naar voren gaan brengen met deze toolbox. Goed, wij denken dat als je burgerschap neemt als kader om het onderwerp slavernij te bespreken, dat je veel meer kan inzoomen op de erfenis van het slavernijverleden en vanuit de erfenis weer kan zoomen naar de geschiedenis. En dan gaat het kennelijk wat meer leven, is het wat actueler, enfin. Maar dan is het goed om eerst eens te kijken van wat leren een student voortgezet onderwijs nu eigenlijk over het onderwerp slavernij op school. Ja. Je kunt hier zien, we hebben daarvoor de 4 populairste geschiedenismethoden voortgezet onderwijs hebben we onder loep genomen. Ik ga jullie niet vermoeien met wat er allemaal in staat, maar wel bondig aangeven wat wij hebben gemist. Nou, de zwarte bladzijde van de Nederlandse geschiedenis van slavernij, die is op zich aanwezig in al deze lesmethoden. Ook kan ik vaststellen dat het onderwerp wat gedetailleerder, wat uitgebreider aan bod komt, vooral in het tweede leerjaar van het VO, ofwel in de tweede fase. Maar in de onderbouw komt het eigenlijk nauwelijks tot niet voor. Veel van wat een leerling moet weten over slavernij, dat staat erin. De meeste methoden gaan in op de opkomst van slavernij, de neergang van de slavenhandel en van slavernij, waarom slavenhandel en slavernij bestond, hoe het leven van de slaven eruit zag, dat slaven zich verzetten, dat abolitionisten zich beijverden voor de afschaffing en zo meer. Verder valt op dat de docent heel veel ruimte krijgt om het onderwerp wel of niet te behandelen, of uitgebreid te behandelen of kort te behandelen. Nadeel is wel dat dit onderwerp geen verplichte examenstof is, breed in het onderwijscurriculum. Opvallend aanwezig is wel een duidelijk en eenduidig verhaal over de rol die Nederland, ofwel de Nederlanders speelden gedurende deze hele transatlantische slavernij en slavenhandel. Ook wordt nauwelijks expliciet gemaakt de rol die Nederland daarna in haar kolonie heeft gespeeld. De Nederlandse Antillen komen er eigenlijk helemaal bekaaid vanaf, die komen soms niet eens voor. En ook wordt er nauwelijks een link gemaakt naar de multiculturele samenleving. Ofwel dat je aangeeft waarom er hier in Nederland zoveel nieuwkomers zijn uit al deze voormalige koloniën. Dat lees je ook niet veel. De vraagstukken, wat is de erfenis nu eigenlijk van slavernij? Welke links zijn er met slavernij? Die komen nauwelijks tot niet aan bod in al deze onderzochte geschiedenismethoden voortgezet onderwijs. Nou, en dat ziet het NINSEE dus dit onderzoek heeft laten uitvoeren als een gemiste kans. Maar ja, dan kan je ook zeggen, dan gaan we nu kijken hoe we dat in de toolbox kunnen vormgieten. Ja. Het woord sensitieve geschiedenis, moeilijke geschiedenis, Wim heeft het al wat geïntroduceerd. Ik zei het al, het onderwerp slavernij staat in het curriculum. De ene docent behandelt het wel of niet breder of uitgebreider. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk precies in de klas? Ongeveer in de klas. We hebben gezien dat het onderwerp bijna in de klas niet echt vrijblijvend is. Het roept altijd discussies op. Er komen altijd emoties los bij de leerlingen, maar ook bij de docent. En die kan dan 3 dingen doen. Hij kan de discussie meteen stoppen, stil in de klas. Hij kan de les gemakshalve overslaan. Maar hij kan ook denken van, hey, een rommelige discussie. Ik ga er nu voor zorgen dat ik ze iets bijleer over hoe kan je debatteren, kritisch debatteren, hoe kan je goed naar elkaar luisteren. Het merendeel van de docenten laveert een beetje tussen deze 3 oplossingen. Maar ik kan wel zeggen dat een aantal docenten toch een beetje worstelt met het ongemak en met de emoties die loskomen bij zo'n les over slavernij. Want slavernij is sensitieve geschiedenis. En wat is sensitieve geschiedenis? Voor mij staat er al iets van een definitie. Dan is er sprake van een ervaren oneerlijkheid jegens anderen. Het rakelt een pijnlijke geschiedenis op, die niet positief is voor het nationale zelfbeeld. Het is ook vaak een geschiedenis waarin religieuze of ideologische verschillen een grote rol spelen. Maar wat voor de ene docent gevoelige geschiedenis is, is het niet voor de andere docent. En het verschil zit hem in identificatie. Daar heb ik ook een uitleg over. Nou, het spreekt voor zich natuurlijk dat de geschiedenis voor de ene persoon heftig is en intenser wordt ervaren dan voor een andere. En zeker wanneer leerlingen worden geconfronteerd met de sporen van dat verleden. Maar het is nog heftiger wanneer niet alleen de leerlingen zich herkennen, maar ook de docent zich herkent in de erfenis van dat verleden. Of er een onmiddellijke band mee voelt. Want dat is wat er gebeurt in veel klassen in de grote steden. Dus er is sprake van identificatie met die moeilijke geschiedenis. Wanneer die onmiddellijke band voelt met die geschiedenis, de docent herkent zich erin, in de sporen. En de identificatie is heftiger en intenser, zijdens de docent en de leerlingen. Maar als geen van deze partijen nog een band voelt met die geschiedenis, dan is er ook gewoon geen sprake meer van sensitieve geschiedenis. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren in een geheel witte klas met een witte docent. En misschien nog wel heel ergens ver in Nederland waar dergelijke discussies nauwelijks worden gevoerd. Nou, hieruit volgt dus ook dat moeilijke geschiedenis, sensitieve geschiedenis, een sociale constructie is naar tijd en naar plaats. Maar hoe ziet de docent nu moeilijke geschiedenis? We hebben het ze gevraagd. Welke onderwerpen vind je in de klas moeilijk te bespreken, lastig te bespreken? Wat maakt het in je los? Een greep uit de reacties. De manier hoe bepaalde levensgroepen worden neergezet in onderwijsboeken is zorgelijk, zegt een docent. En dit lokt reacties uit bij leerlingen. Als de leerlingen elkaar gaan labelen, laat ik ze voelen wat bepaalde emoties met je doen. Want het raakt me, zoals kinderen naar elkaar wijzen. Nou, ik zeg bijvoorbeeld iets over het rode haar van die ene leerling. En dan zet ik haar een beetje te kakken. En dat is toch ook al een keer gebeurd in het experiment. Bruinoogigen zijn beter dan blauwoogigen. Dat voer ik uit in de klas. Al dus 1 docent. Een ander docent zegt, de gekleurde samenleving is een gevoelig onderwerp. Persoonlijke emoties lopen op als leerlingen rechtse of PVV-achtige opvattingen verkondigen. Een ander docent, minderheidsgroepen vind ik moeilijk. Zelfs als er maar 1 vertegenwoordiger van die klas in die groep zit, vind ik het lastig. Moet ik extra naar haar of naar hem kijken of juist niet? Moet ik hem of haar voor de les apart nemen of gewoon helemaal niet? Ander docent zegt, ik ben homo en vertel dat zelf meteen in de klas. Lastige vragen van de leerlingen draai ik om naar gemakkelijk. Ik bespreek het onderwerp luchtig. Maar een andere docent die maakte mee dat een leerling bij een toets over Olympische Spelen zeer negatief doorsloeg over homoseksuelen. Ik wist hierin moeilijk een houding te nemen. Dan nog een andere. Dat ik Wintie in de klas besprak was niet wenselijk. Dat is me heel gauw van hoger hand duidelijk gemaakt. Mijn oplossing? Ik vermijd het onderwerp. Zwarte Piet als onderwerp, een docent vertelt. In mijn klas liepen de emoties heel hoog op. Het was niet te houden. Een meisje in de klas dat doorgaans zo stil en verlegen is, reageerde het felst van allemaal om Zwarte Piet te verdedigen. Dit onderwerp bespreek ik nooit meer in de klas. Dus je ziet, moeilijke geschiedenis, docenten hebben een issue. En daar zijn we ons niet zo erg van bewust als wij thuis zijn onze kinderen naar school sturen. Maar de docent is ook maar een mens. Dus het idee is een toolbox die uitgaat van de erfenissen, burgerschap als paraplu heeft. Dat zou het onderwerp makkelijker, toegankelijker, bespreekbaar kunnen maken. Even kijken. Nou, ik heb het nu gehad over moeilijke onderwerpen in de klas. Maar laten we even kijken wat er gebeurt in de klas als het onderwerp slavernij aan de orde is. Ik moet erbij zeggen dat alle docenten die wij hebben gesproken het onderwerp slavernij in de klas bespreken. En ze gebruiken ook de lesmethode die ik eerder heb genoemd. Sommige van deze docenten gaan nog eens extra op zoek naar verdiepend materiaal, naar websites, naar romans, naar films. En voor zover ik heb kunnen nagaan, is het bij de docenten die wij hebben gesproken, is het onderwerp niet beladen of onbespreekbaar, ook niet binnen hun sectie. Het wordt wel eens een kwestie en er is wel eens sprake van ongemak, zoals die docent die het onderwerp Winti niet meer in de klas mocht bespreken. Ik heb ook niet de indruk dat er docenten zijn die zeggen van ja, om persoonlijke redenen of om emotionele redenen wil ik het onderwerp niet bespreken. Nee, het is tijd voor slavernij, dus het gebeurt. Maar het maakt wel wat los. Ik gaf al aan de docenten vertellen dat het vaak loopt op een discussie over Zwarte Piet of over discriminatie. Een docent zegt, het valt mij op dat tweedejaarsleerlingen goed op de hoogte zijn van het onderwerp. Gesprekken met jongeren in de klas over het woord neger is echt een heet topic. De uitloop op discussies vinden docenten soms lastig. Maar een docent in opleiding vertelde bijvoorbeeld ook dat zij tijdens haar opleiding al was gewaarschuwd door de betreffende docent van pas op, je brandt je vingers aan het onderwerp slavernij als je daarover begint in de klas. Er was een docent die zich heel vervelend voelde bij het volgende voorval. Tijdens het bespreken van slavernij kwam de Zwarte Pieten discussie voorbij. Een leerling riep, ik ben voor Zwarte Piet en alle buitenlanders moeten het gewoon accepteren. Ik wist me echt geen raad. Een andere docent die met lege handen in de klas stond, maakte het volgende mee. Ik heb in de klas een Afrikaanse jongen gehad die het had over slavenverkoop. Hij stelde vragen over de slavenverkoop. Ik voelde me daarover schuldig op dat moment en wist niet goed of ik moest doorvragen naar zijn achtergrond en familiegeschiedenis. Er zijn ook docenten die merken dat beeldende presentaties over slavernij, zoals tentoonstellingen of films, documentaires, een behoorlijk diep effect hebben op jongeren. Een docent ligt toe bijvoorbeeld de film 12 Years a Slave. Dus de docenten behandelen het onderwerp slavernij in de klas, voelen wel dat het onderwerp beladen is, maar ze staan er en ze draaien toch hun les. Maar de docenten gaven ook, wij kunnen wel wat steun gebruiken. Het zou voor ons fijn zijn als wij skills meekregen, een training meekregen over hoe wij een moeilijk debat in de klas kunnen aangaan. En nu weet ik dat er trainingen zijn, de Anne Frank Stichting geeft trainingen over Tweede Wereldonderwerpen in de klas, over hoe je om kan gaan met moeilijke vragen. Ik weet ook dat het Landelijk Expertisecentrum Mens en Maatschappij ook trainingen biedt voor onderwerpen als jodenvervolging, antisemitisme, Midden-Oosten conflict. Maar voor het onderwerp slavernij en de moeilijkheden daarbij in de klas, daar is nog geen training voor. Dus. Goed. Dan hebben we het gehad over wat gebeurt er in de klas over slavernij, maar wat gebeurt er in de klas als het gaat om burgerschap. Er is ook een wet uit 2006 die verplicht dat scholen aandacht besteden, lesgeven over actief burgerschap en sociale integratie. Maar hoe ze dat invullen, dat is ook weer aan de docent. De docent heeft hier heel veel vrijheid. Dus het blijkt ook wel dat het concept of het vakburgerschap op VO-onderwijs, binnen VO-onderwijs, nogal zwak ontwikkeld is. Er zijn wel hulpmiddelen, websites, boeken, maar je merkt in de praktijk dat een docent het eigenlijk maar zelf uitzoekt. Eén zegt, in de vorm van praktijkonderwijs in de school is het vak burgerschap nog niet echt zichtbaar. Andere docent zegt, nou, de school heeft tijdschriften met diverse onderwerpen over burgerschap, maar dat is dan ook alles. Weer een docent, bij ons op school is burgerschap een verplicht vak. De leerlingen krijgen het 1 uur een jaar lang. En ze krijgen een toets en daarna een burgerschapscertificaat. Wij gebruiken de methode Deviant. Het boekje vind ik saai, maar we zijn als docent vrij om het in te vullen. Ik ga dan bijvoorbeeld in op de actualiteit, over wat er bijvoorbeeld nu speelt tussen linkse en rechtse partijen. Dus het vak burgerschap staat nog wel een beetje op zichzelf. En vandaar dat wij denken dat als wij de toolbox nu construeren vanuit burgerschap en daarin slavernij als casus nemen, dat de docent eigenlijk en de school 2 vliegen in 1 klap. Je hebt gelijk burgerschap onderwijs gegeven en het onderwerp slavernij wat uitgebreider behandeld. De docenten vinden het op zich ook wel interessant om met burgerschap en slavernij aan de slag te gaan. Dat hebben we wel gemerkt. Maar ze willen natuurlijk ook wel goed uitgelegd krijgen hoe dat zo te combineren is, burgerschap en slavernij. Zoals ik al in het begin zei, het uitgangspunt van zo'n toolbox en van zo'n vakgebied zou dan zijn de erfenissen van slavernij. Slavernij en burgerschap die staan eigenlijk tegenover elkaar. De ene vertegenwoordigt dwang, onderdrukking, geweld en de andere vertegenwoordigt vrijheid, gelijkheid enzovoort. Nou, de docent kan bijvoorbeeld binnen dit kader uitleggen hoe een moderne natiestaat is ontstaan of hoe het artikel 1 van de grondwet is ontstaan. Hij kan ook ingaan wat is nu een burger naar positie, rechten en plichten en dat stellen tegenover de wat is een slaaf, positie, rechten, plichten. Je kan ook verder gaan met vragen. Wat is onze Nederlandse cultuur nu eigenlijk met oliebollen naast pindakaas en pom en rotti? Of het ABN naast straattaal, sranantongo, Arabische woorden in de straattaal. Ik ga even kijken. Ja. Het papiaments, het Turks, het Marokkaans, dat allemaal vloeiend ineenkomen in 1 grote straattaal. We kunnen ook doorgaan. Mode, muziek worden allemaal gedomineerd door smaakmakers met een rootsachtergrond. Katja Schuurman, Typhoon, Afrojack. En zo kunnen we ook doorgaan voor de consumptiecultuur waar wij nu gebruik van maken. G-Star, we eten chocolade, Tony Chocoloni. We gebruiken een iPhone en we kunnen ons daarbij afvragen, kijken wij nu ook weg van moderne slavernij of juist niet? Dat is allemaal een paraplu, slavernij, burgerschap, waarin wij kunnen kijken vanuit de erfenissen van vandaag van het slavernijverleden kunnen wij weer inzoomen op slavernij. Nou, hoe moet de toolbox er dan ongeveer uitzien volgens de docenten? Die moet een heldere, eenduidige structuur hebben met een aparte knop voor het VMBO, voor het HAVO en VWO/gymnasium. Burgerschap, slavernij moet duidelijk worden uitgelegd. Het moet vakoverstijgend zijn, dat kan ik zo meteen nog wel uitleggen. Maar er zijn docenten, Nederlands, Engels geweest, drama, die ook wel zagen van nou, met zo'n toolbox kan ik vanuit mijn vakgebied, economie bijvoorbeeld, ook ingaan op slavernij. En ondersteuning wil men graag bij lastige situaties in de klas, hè, de trainingen die ik net al noemde. En natuurlijk heldere theorieën, prikkelende werkvormen zoals een quiz, een rollenspel, games, debatten, excursies, posters enzovoort enzovoort. Wat moet er gebeuren om de ontvangst van zo'n toolbox nu te doen slagen? En dat is een stuk moeilijker. Het is duidelijk dat het onderwerp slavernij als vaste lesstof wordt aangeboden via diverse methoden geschiedenis. Het onderwerp burgerschap lijkt eigenlijk meer het ondergeschoven kindje. Scholen die nog niet veel doen met burgerschap kunnen met zo'n toolbox wel hun slag slaan. De docenten hebben veel vrijheid om hun lessen in te vullen als ze zich maar houden aan de einddoelen en de kerndoelen en de afspraken van de sectie. Sommige docenten vinden dat het projectonderwijs een goede plek is voor zo'n toolbox, bijvoorbeeld in het kader van de jaarlijkse projectweek. En andere docenten vinden juist van niet, want dan stop je het onderwerp slavernij weer in een projectje. En dan blijft het altijd weer een soort status apartus houden en wordt het nooit deel van het lopende geschiedenisverhaal. Anderen wijzen op de invloed van uitgeverijen. Zorg ervoor dat uitgeverijen de toolbox weten te vinden en het ook aangeven op hun website. Kondig het ook aan via tijdschriften als Clio, Historisch Nieuwsblad, maar ook presenteer de toolbox tijdens nascholingsdagen of vakdidactische docentendagen. Want dat zijn docenten verplicht om bij te wonen. Dit is de contouren van een toolbox. De kader waarbinnen het gemaakt zou worden. Het is uitgevoerd in de opdracht van het NINSEE. De bal ligt bij NINSEE om hier dit uit te voeren. Bedankt voor jullie aandacht.
Goedemiddag, mijn naam is Renate Belfour. Ik hoorde je zeggen met de toolbox en het bespreken van het onderwerp in de klas, slavernij, dat docenten daar niet zo goed op voorbereid zijn. Althans het lastig vinden. En de vraag is, kan daar niet een apart, is het mogelijk of is, hoort dat ook bij... is daar ook over nagedacht om daar een advies over uit te brengen om docenten daarvoor klaar te stomen? Want alleen het hebben over burgerschap of over, laten we zeggen, heteroseksueel of homoseksueel, dus het LGBTD-onderwerp, is toch een andere dan alleen maar slavernij? Of de andere dan slavernij? En de vraag is, kan daar ook voor, ja, docenten, kunnen docenten daar ook klaargestoomd voor worden?
Ja, dus docenten zijn wel voorbereid op hun les, hè? Dus even ter correctie. Ja. Maar sommige docenten voelen een ongemak bij het onderwerp, omdat het in de klas uit de hand loopt. Ja. En zij hebben aangegeven dat zij wel ondersteuning zouden willen in de vorm van een training.
Ja.
En als deze toolbox wordt uitgewerkt, dan zal onderdeel van deze toolbox zijn een training. En dan kan je ergens aanmelden en zeggen van, nou, ik wil zo'n training doen, want dit is wat ik meemaak in de klas. Ik heb zelf een training bijgewoond van de Anne Frank Stichting, die ook aan letterlijk van, hoe ga ik om met moeilijke situaties in de klas? En dan worden gewoon hele casussen uitgewerkt in een rollenspel. Ja. Docenten krijgen skills mee, krijgen argumenten mee en vooral uitproberen tijdens zo'n cursus die eigenlijk een hele dag duurt. Ik denk dat er docenten zijn die dat zouden willen en dat dat op zich een goed ding is als dat gebeurt. Ja,
ja ik maak me een beetje zorgen door, want het lijkt bijna een soort van zelf ervoor kiezen om zo klaargestoomd te worden. Terwijl ik denk als je zo'n onderwerp bespreekt, dat je wat beter goed toegerust moet worden om het te bespreken. Je moet namelijk ook, wat ik weet vanuit sociale hoek, jezelf eerst... goed neerzetten voordat je het met een andere groep of met een groep kan bespreken. Want het onderwerp is best wel lastig. Dus als jij zelf niet weet waar je staat, is het lastig om het een ander over te brengen en ook de ander te horen in wat hij zegt zonder zelf je aangevallen te voelen.
Dat is een heel belangrijk punt. Dat je als docent zelf weet waar je staat. Hè, dat zullen de mensen die in het onderwijs zitten hier wel beamen.
Ja.
Dat is ook iets waar de training van de Anne Frank Stichting op ingaat, dat je zelf goed weet waar je staat, want je bent ook maar een mens, maar dat je daardoor ook sterker voor de klas staat.
Ja.
Maar ik zeg dus niet dat met het onderwerp slavernij dat docenten zich helemaal geen raad weten.
Nee.
Ze doen het, ze staan er, het ongemak is er.
Ja.
De ene docent reageert zus, de andere reageert zo. Maar ondersteuning willen ze allemaal wel een beetje erbij. En er zijn natuurlijk wel, mocht er zo'n training ooit komen vanuit het NINSEE, dan hebben docenten wel nascholingscursussen. He, ze kunnen dat bij de leiding van de school kunnen ze dat vragen. Zijn ze ook verplicht om nascholingscursussen te volgen? Dus een docent die dat zou willen, omdat hij het voor dit onderwerp belangrijk vindt, kan dat doen. Als hij denkt, nou, ik wil het liever over homoseksualiteit een nascholingscursus doen, dan doet hij dat, want dat is aan zijn vrijheid. Dus dat, dat zijn de mogelijkheden.
Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb nog één vraag. Als zo'n cursus zou komen, wat zou er voor u zeker in terug moeten komen? Dat is mijn laatste vraag.
Wat zou er zeker in zo'n cursus terug moeten komen? Ik denk echt een rollenspel.
Een training dan.
Ik denk echt een rollenspel. Hè? Dus dat moet even gesitueerd worden. Want dat heb ik gezien bij de cursus van het Landelijk Expertise Instituut Mens en Maatschappij.
Ja.
Dat er een filmpje wordt gedraaid waarin je ziet waar het uit de hand loopt, een discussie. En een filmpje waar het... gereguleerd gaat.
Gereguleerd wordt,
En als je dat ziet, dan daar leer je echt heel veel van. Dus ik kan me voorstellen dat in zo'n cursus dat even gesimuleerd moet worden.
Ja. Oké. Okay. Nou goed. Dank u wel.
Hallo. Can I say something, please? Hallo.
Oh, sorry.
I'm from South Africa. What I like to tell you is that we always complaining about Swarte Piet, a white man, black. But can you please tell me how is it possible that Jesus, Mary, and Joseph, they come from Luxor, South Egypt. And then, how can they look like people living in Sweden and Norway? And when you look at the Pharaoh, he's a dark-skinned person, the king of Egypt. And then, Prophet Moses, he went to Egypt. He's also a black man. He went to Ethiopia in Kush. He married a black woman there. That's never mentioned in any historical European books. And secondly, the Ethiopians are the oldest Christian people in the world, long before the Europeans. Mm-hmm. And according to the Ethiopians, they portray Jesus as a black man. But we always complain about this, but how do they convert a black prophet, both Moses and Jesus, and Joseph and Mary, into somebody who's white? Actually, they're born in Luxor, in South Egypt, where the Falaise Jews are. So these are some of the things that we have to consider. Or if we change the color, of Jesus, Moses and thing, maybe in Europe it'll be the end of Christianity.
Ik heb de strekking van de vraag gewoon niet zo goed begrepen, omdat die ook een beetje uitvalt. Het spijt me erg. Was it the question?
I don't think she understood the question.
You want to remark something? Ik versta echt helemaal niks.
He told me, how is it possible this can exist when they are born in the south of Egypt, where the people are dark in color?
Oké. Klinkt me goed.
Ik ga praten.
It's a statement. It's a statement. Dat is het. Oh ja. Thank you for your statement, sir. Thank you. Oh.
Witte, blanke mensen die uit Noorwegen komen, bij wijze van spreken. Ja. Daar heeft hij het over.
Ja, ik snap het. Ja, dat wilde hij markeren, toch?
Nou, hij vraagt eigenlijk waarom daar iets niets mee doen.
Oké, okay, waarom doen we daar niets mee? Want ik weet het ook niet.
Dat is ook
zoiets, ja. It's another project, but interesting, important project. Ja, oké. Okay.
Ja, ik had een vraag nog over die toolbox. Is bij de ontwikkeling daarvan ook bijvoorbeeld nagedacht over het introduceren van het onderwerp slavernij, ook via de literatuur ook. Ik kan me herinneren, tijdens de middelbare school, dat je een literatuurlijst hebt. En er wordt veel geschreven, ook door mensen die uit landen komen waar slavernij was. Die schrijven ook boeken waarin het onderwerp ook vanuit dat perspectief wordt geïntroduceerd. Ik zou bijvoorbeeld graag zien dat die literatuurlijsten op de VBO, HAVO, VWO en dergelijke,
wordt
aangepast. Dus ik vroeg me af of dat ook wordt meegenomen om die wijziging te doen.
De toolbox zal een aanvulling zijn op de lesmethode. Dus de lesmethodes gaan al in op het onderwerp slavernij. Een aantal lesmethodes geven ook een bronnenoverzicht. Ik zeg niet dat het uitputtend is. Ik zeg ook niet dat het de beste bronnen zijn. Maar dat doen ze. Het is er. De toolbox zal een aanvulling zijn op die methoden. Maar ik vind het een hele goede suggestie van u om daar ook veel meer bronnen in op te nemen. Want denk niet dat die toolbox niet over slavernij gaat. Die gaat zeker over slavernij. Maar alleen gebruikt die de paraplu burgerschap en gaat vanuit de erfenissen terug naar slavernij. Van de Gouden Koets, dat is een erfenis. De taal is een erfenis. Bepaalde dansen, bepaalde modestijlen is een erfenis. Waarmee je weer inzoomt op slavernij.
Dankjewel. Ik wil het alleen even aanvullen. Goed. Want dan hebben leerlingen ook als een docent bepaalde dingen niet behandeld. Wel een overzicht waarvan waar ze zelf kunnen gaan lezen.
Ja, nee, sure. Mooi.
Mag ik wat vragen? Mijn naam is Ellen van Stichting Book Kids. Wij hebben een programma gemaakt dat heet Mind Your Steps. Dat is een programma wat we op scholen hebben uitgezet, waarin kinderen zich bewust worden van de geschiedenis van de slavernij. Maar dat is maar een druppel op een plaat. En ik zou graag een keer met jullie over hebben of dat wel een goede methode is. Daarnaast was ik in het Tula Museum in Curaçao. En daar komen ook heel veel schoolkinderen naartoe. En ik vroeg me af, waarom is er eigenlijk niet zo'n soort museum in Nederland? Een slavernijmuseum waar gewoon alle geschiedenis bij elkaar komt. En waar kinderen ook op zo'n manier door de geschiedenis kunnen gaan.
Ja, velen met jou zullen zich dat afvragen. Het enige instituut dat zich met exclusief met het onderwerp slavernij heeft bezighouden was dus het NINSE in Amsterdam, Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Die is met een pennenstreek wegbezuinigd, terwijl er tegelijkertijd bijna 80 instituten zijn. Musea, archieven, culturele instellingen die Tweede Wereldoorlog of Eerste Wereldoorlog als onderwerp hebben. Precies één instituut, exclusief over slavernij, die is wegbezuinigd. Ik kan je dat antwoord niet geven. Ja. Er is een Afrika-museum, maar dat is echt niet toereikend over het onderwerp slavernij. Het is er niet. Het is er niet. Dat is gewoon de vaststelling. Er is geen museum of instituut dat expliciet...
Beste mensen, ik zie nog een heleboel handen. Na de volgende spreker hebben we nog ruimschootse tijd voor uw vragen. Oké? Hartelijk dank. Asfa Bijna. Wauw, dit zijn wel inleidingen. Ik ga dan nu de derde en laatste spreker voor u introduceren. En Anneke van Waarde-Koets. Die gaat straks ook iets vertellen over een van de tools, concrete tools waar nu mee gewerkt wordt. Anneke van Waarde is archivaris bij het Zeeuws Archief. Genoot opleiding aan de Rijksarchiefschool en een heleboel andere opleidingen. Heeft ook bij het gemeentearchief in Middelburg gewerkt, lange tijd. En nu bij het Zeeuwse Archief. Nou, het belang van het Zeeuwse Archief is bijna niet te onderschatten. Het is een archief wat door de UNESCO is erkend. En waarom? Omdat het Zeeuwse Archief ook de beheerder is van de archieven van de Middelburgse Commerciecompagnie. En daar gaat Anneke straks iets meer over vertellen. Dit archief heeft niet alleen betekenis voor de wereld, maar voor heel Nederland ook en voor het onderwijs. En achter dat archief zit het genie van Anneke van Waarde, die als taak heeft om dit archief toegankelijk te maken voor ons, voor scholen, voor docenten, educatiemedewerkers. En daarover gaat haar inleiding straks. Ik heb Anneke leren kennen in Veren, in een historische stad, op een historische middag, toen 200 jaar stoommachines in Nederland werd herdacht. En wat ik bijzonder vind is dat in de manier waarop, ik zeg maar even jij, je vak opvat, voel ik iets van geestverwantschap. In die zin dat ik herken dat je kan trots zijn, interesse hebben in de geschiedenis van je land, in dat geval Zeeland of je stad, en tegelijkertijd combineren met een kritische blik op het verleden. En dat is die nieuwe manier van werken waar we naar op zoek zijn. Ik wil graag uw aandacht voor Anneke van Waarde-Koets.
Goedemiddag, dames en heren. Ik ga u vertellen over de onderwijswebsite Slavenreis van de Enigheid. Hoe die tot stand gekomen is, de voorgeschiedenis, en dan zoom ik met name in op de pilot die we hebben gedraaid met scholen in Zeeland, in Suriname en in Ghana. En vervolgens ga ik even heel kort met u kijken naar het gebruik. Hoe zetten we de website in en hoe wordt de website gebruikt? Het begon allemaal, ik zet het even voor u in een historisch kader, of een chronologisch kader. En in werkelijkheid spelen al deze zaken door elkaar heen. Dat is boeiend, maar ook heel lastig, omdat je vaak op elkaar moet wachten voor verschillende zaken. Het maakt het dynamisch, laat ik het zo maar zeggen. Het begon in 2011 toen het archief van de Middelburgse Commerciecompagnie, dat is een handelscompagnie die in 1720 is opgericht en zich na het vrijgeven van het octrooi op de slavenhandel van de WEC heeft toegelegd op de slavenhandel, de transatlantische slavenhandel.
Dit archief is heel belangrijk omdat het in zijn geheel bewaard is gebleven. Volgens mij zei Wim al dat archivarissen ook invloed hebben op wat wij weten van de geschiedenis. Wat bewaren we wel en wat bewaren we niet? Nou, dit archief is integraal bewaard gebleven. Het is heel waardevol omdat van elke reis die de schepen hebben gemaakt, is een complete financiële administratie bewaard gebleven. Dat is dan misschien ook alweer een gemis dat er niet meer bewaard is gebleven, maar het is echt een puur financiële verantwoording van de reizen die gemaakt zijn. Maar daaruit kun je wel weer heel veel leren. Dit archief is terechtgekomen op de wereldlijst, de lijst van werelderfgoed. Omdat het zo van belang is voor de bestudering van de slavenhandel. En dan gaat het natuurlijk met name om de witte kant, moet ik zeggen. Want het waren, wij hebben geen documenten en de zwarte kant wordt ook nauwelijks belicht in dit archief. Hè, omdat het een puur financiële administratie is van de slavenhandel. Maar het geeft wel de bronnen die nodig zijn om de archieven te kunnen en om de geschiedenis te kunnen bestuderen. Dit is een deel van het archief. En de vraag was dan natuurlijk, hoe maak je zo'n groot archief, het is 100 meter bij elkaar, hoe maak je dat toegankelijk? Hoe conserveer je dat? En hoe zorg je dat veel mensen daarvan kennis kunnen nemen? En hoe zorg je ervoor dat veel mensen het kunnen lezen? Want het is natuurlijk ook allemaal in het Nederlands. En Nederlands is niet zo heel erg verbreid als het Engels. Uiteindelijk is het zover gekomen dat wij subsidie hebben gekregen van het landelijke project Metamorfose. En dat houdt zich bezig met conservering van archieven die van nationaal belang zijn. En daar zit ook een groot digitaliseringsproject aan vast. En u ziet op het plaatje dat het nodig was om te conserveren. Want wat u hier ziet is een blad of een brief uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie. En die brief die vernietigt zichzelf. En dat komt vanwege de inktvraat die u hier ziet. Tegenwoordig hebben we het allemaal over bitrot. Hè, dat je eentjes en nulletjes in digitale bestanden omvallen en dat je het dan niet meer kunt lezen. Daar hadden ze vroeger geen last van, maar ze hadden wel last van inktvraat. En dat kwam vanwege het ijzergehalte in de inkt die ze maakten, waar ze met ganzenveer mee schreven. En hoe meer ijzer erin zit, op een gegeven moment, het ziet er dan prachtig uit als je het schrijft, maar op een gegeven moment gaat het roesten en dan brandt het zich een gat door het papier. En dat is bij een behoorlijk aantal stukken van de MCC is dit het geval. Als je het heel erg vergroot, en dat kun je doen nu het gedigitaliseerd is en je kunt het in de inventaris bekijken, kun je een aantal zaken, als je goed tuurt en je bent een beetje bekend met de begrippen, kun je een aantal dingen toch wel lezen. Onder andere wie het geschreven heeft en van waaruit. Om nou een heel groot publiek kennis te laten maken met dit archief, hebben we gedacht dat we daar een project aan vast moesten koppelen. En dat is het weblog van de eenigheid geworden. We hebben één schip, één reis van één schip, hebben we helemaal minutieus uitgezocht. We hebben van alle bronnen die zijn gedigitaliseerd, daar hebben we transcripties van gemaakt. Dus gewone Nederlandse vertalingen van wat er staat. Want mensen kunnen vaak oud schrift ook niet lezen. En van die transcripties zijn ook weer vertalingen gemaakt in het Engels. Zodat iedereen daar kennis van kan nemen. En aan die aan dat weblog is ook een onderwijsproject gekoppeld. Omdat wij vinden dat ook jongeren kennis moeten nemen van het verleden om het heden beter te kunnen begrijpen en om daar een discussie over te voeren en om daar meningen over te kunnen hebben. Nou, wat komt er allemaal kijken bij het maken van zo'n onderwijswebsite? Heel erg veel. Het heeft ook 3 jaar gekost voordat het uiteindelijk klaar was. Ook omdat het een tijd uitgesteld is, omdat we echt alles met subsidiegelden hebben moeten doen. We hebben een groot deel zelf geïnvesteerd door menskracht daarin te steken. En ook dat heeft, het heeft veel tijd gekost, maar we hebben er ongelooflijk veel van geleerd. Ik ga met u kort even kijken naar de pilot die we hebben gedraaid met verschillende scholen en over het gebruik. We hebben een pilot gedraaid in Nederland, in Zeeland en in Ghana, in Accra en in Suriname, in Koroni. Deze landen hebben we gekozen omdat die in de driehoek liggen van de driehoekshandel. Dus de driehoeksreis, als we het vanuit de Middelburgse Commerce Compagnie beschouwen, begint in Nederland. De reis gaat naar Afrika, dan gaat de oversteek plaatsvinden. Dan komen we bij het Caribisch gebied en van daaruit gaat de reis weer terug. Hoe vind je nou scholen om aan zo'n pilot mee te doen? De Nederlandse scholen die heb ik gewoon uit mijn eigen contacten kunnen vragen. Dat waren scholen in Middelburg en in Vlissingen. Maar voor de buitenlandse scholen, hoe kom je eraan? En ik had contact gekregen via een vergadering van een werkgroep die ging over onderwijs en slavenhandel verleden. Heb ik contact gekregen met Marieke Brugman. En zij werkte bij UNESCO Nederland. En zij was de beleidscoördinator onderwijs. En we hebben toen uitgebreid gesproken. Ik had toen deze plannen al geïntroduceerd in die werkgroep. En zij zei van, als ik wat voor je doen kan, dan moet je maar roepen. En dat heb ik gedaan. Zij heeft contacten gelegd met contactpersonen hier in Nederland, die weer contactpersonen hadden in Suriname. Voor Ghana heeft zij contactpersonen gezocht via haar relaties met de UNESCO-scholen in Ghana. En daar zijn verschillende scholen uitgekomen, waar uiteindelijk zowel in Suriname als in Ghana elk een school hebben meegedaan. En verder heeft hij gelegenheid gegeven aan mij om het project te presenteren. En ze heeft het project ook gepromoot. De meeste contacten heb ik gehad met Eeltje Meindertsma, omdat Marieke Brugman met zwangerschapsverlof ging. Vandaar dat haar naam er ook bij staat, omdat zij veel werk gedaan heeft. Uiteindelijk zijn het deze scholen geworden. Het Scheldemond College in Vlissingen, de Vossenburg in Middelburg, is een lagere school. De Accra Academy for Senior High School in Accra. En het de Tata Colin School in Totnes. Aanvankelijk zouden we met 2 pilotscholen in Ghana gaan draaien. Ook een primary school. Maar die hebben op het laatst afgehaakt. Omdat ze toch geen tijd hadden. En toen hadden we nog een andere lagere school gevonden. En dat was een varende lagere school. En die hebben ook helaas afgehaakt. Dus we hebben 1 pilotschool overgehouden, gelukkig. We hebben een aantal lessen uitgezocht om een pilot mee te draaien. We hebben de discussiefora hebben we opengezet. Zodat geprobeerd om de pilot tegelijkertijd te draaien. Dus alle scholen op dezelfde tijd. En zodat ze ook met elkaar in discussie konden gaan, zodat de leerlingen ook met elkaar in discussie konden gaan, van hoe kijken jullie daar tegenaan? We hadden een wat optimistisch beeld van hoe dat dan zou gaan. Uiteindelijk is het heel anders gegaan, omdat we toch ook te maken hadden met internetproblemen. Niet overal werkte het internet op dezelfde tijd. We hadden te maken met uitval van docenten, waardoor pilots niet meer door konden gaan en later zijn uitgevoerd. Enfin, er komt heel veel bij kijken, waardoor alles toch niet gaat zoals we dachten dat het leuk had geweest om te gaan. Omdat het juist mooi was om met elkaar in discussie te gaan. Dat idee hadden wij. In de voorbereidingen vonden de leerkrachten dat ook een heel goed idee. Ze wilden ongelooflijk graag daaraan meewerken. Maar door omstandigheden is dat niet helemaal gelukt. Wat hebben wij gedaan? Ze hebben alle drie de pilot gedraaid op verschillende tijdstippen. En wat hebben wij gedaan met de uitkomsten van de pilot? Die hebben we grotendeels allemaal verwerkt. Alle verbetersuggesties waren we ook heel erg blij mee. Er is heel goed getest. Daar waren we ook blij mee. Mensen hebben er niet zomaar zich met een Jantje van Leiden van afgemaakt. Het is echt heel, heel serieus met de pilot omgegaan. Er was een vraag of de werkbladen ook of dat allemaal interactief kon gebeuren. Dat hebben we niet gedaan, omdat we tijdens de pilot ook al begrepen, niet veel scholen hebben allemaal, alle leerlingen hebben allemaal de beschikking over internet en over een computer in de klas. Maar er is altijd wel een printer en er is altijd wel één computer van de leraar. Dus kun je het makkelijkste al je werkbladen zelf uitdraaien. Moeilijke woorden en betekenissen, of dat aan toegevoegd kon worden. Dit project is helemaal gekoppeld aan het weblog van de eenigheid. En op het weblog van de eenigheid staat een zeer uitgebreide woordenlijst met alle begrippen. Dus daar wordt ook regelmatig naar verwezen. En dan was er nog iets wat in het Nederlandse onderwijs speelt. Dat paginanummers veranderd moesten worden. En ook dat hebben we gedaan. Ze wilden graag dat er verhalen aan toegevoegd werden. En ook dat hebben we gedaan. Dan hadden we bij alle lessen, die werkbladen zijn speciaal voor het onderwijs, voor het basisonderwijs. Daar hadden we bij een aantal lessen hadden we wat extra opdrachten. Opdrachten voor met name het voortgezet onderwijs. En die zijn voornamelijk ook uitgetest door de voortgezette scholen, niet door de basis, door het basisonderwijs. En daar waren zowel Ghana als Suriname, die hebben dat goed uitgetest. Die waren daar zeer enthousiast over. Met name over de discussies en over de archiefonderzoeksopdrachten. Dus dat ze actief bronnenonderzoek moesten doen met de bronnen die op het internet beschikbaar waren. Zij wilden graag dat er meer van dit soort extra opdrachten bij zouden komen. Dus hebben we er ook nog meer gemaakt. Er was de lagere school die heeft geprobeerd om de filmpjes, een filmopdracht te bekijken. We hadden twee filmpjes uitgekozen van SchoolTV. En zij wilden graag dat er KlokhuisTV bij zou komen. Omdat de scholieren die vroegen daarom. En bij Klokhuis is het voordeel weer dat je een vertaalprogramma kunt aanklikken. Dus je kunt er een ondertiteling bij krijgen. Bij de SchoolTV filmpjes heb je geen ondertiteling, maar daar staat de volledige tekst erbij. En die hebben we ook helemaal in het Engels vertaald, zodat je toch kunt zien wat er gezegd wordt. En het zijn hele korte filmpjes die van SchoolTV. En die andere filmpjes die zijn wat langer. Uiteindelijk hebben we het hele project afgemaakt en is het gepresenteerd in het Zeeuws Archief op 29 oktober 2014... door een aantal leerlingen die van de Vossenburg, de basisschool in Middelburg, die met een druk op de knop het filmpje over de eenigheid, over het archief van de eenigheid, in beweging hebben gezet. En we hebben een ongelooflijk leuke presentatie gehad. De kinderen hebben heel erg goed meegedaan. Ze lieten echt zien dat ze goed bezig waren geweest met die website en dat ze al heel veel kennis over het onderwerp hadden. En daar waren we ook heel blij mee. Dan verder over waarom hebben we eigenlijk gekozen voor een onderwijsproject. Nou, premier Rutte heeft het al gezegd, dat de slavernij onderdeel moet worden van het onderwijs. Dat je daar les in moet krijgen. En niet alleen in het onderwijs, maar ook bij ons merken we nog steeds dat er veel onwetendheid is. Dit is een verhaaltje uit de praktijk. Er kwam bij ons een, iemand van een journalist. En die kwam ons vragen naar het archief van de commerciecompagnie, naar aanleiding van het feit dat het archief op de werelderfgoedlijst was geplaatst. En zij zei, ja, slavernij, dat was toch dat er slaven van Amerika naar Afrika werden gebracht? Nee, dat was niet zo. Dus wij merken ook dat er bij heel veel volwassenen ook nog onwetendheid bestaat. En als je kinderen al opvoedt en kennis laat maken met het slavernijverleden, die kinderen worden later misschien ook wel journalist en die weten dan heel goed hoe het gegaan is. We hebben ook een tentoonstelling in het Zeeuws Archief en het gastenboek wordt ook gebruikt als discussieforum. En dit is, ik weet niet of u het lezen kan, dit is, hier staat, ik ben een geboren Surinamer en ik ben het nazaat van zowel de slaaf als de slavenhandelaar. Toen ik in mijn tienertijd in Middelburg kwam wonen, verbaasde ik me dat de slavernij geen onderdeel uitmaakt van de Nederlandse geschiedenislessen op school. Hier zou verandering in gebracht mogen worden. Laten wij leren van de fouten van onze voorouders. Respect en vrijheid. En dan zijn naam. En dan nog 250 jaar slavernij is niet te bevatten. Op 1 juli vieren wij de vrijheid. Dus mensen willen echt ook wel hun mening kwijt in het gastenboek nadat ze de tentoonstelling hebben gezien, die ook weer is samengesteld uit stukken uit het archief van de Middelburgse Commerciecompagnie. Nou, kennis van het verleden kan leiden tot bewustwording en kan helpen het verleden beter te begrijpen. En dan doe je met die kennis, die kun je opdoen met onderzoek doen. Dan kun je daar, dan kun je dus dit resultaat bereiken. De website van het slaven, van de onderwijswebsite, ik ga er even kort met u doorheen, bestaat uit drie onderdelen. Die behoren bij de driehoeksreis, de reis naar Afrika, de Middle Passage en de reis terug. Hij past in het curriculum, hij sluit bij verschillende onderdelen sluit hij aan. En hij zit inderdaad, wat Asfa ook zei, hij zit in de kanon en hij zit ook in de Zeeuwse kanon. Alle lessen zijn opgebouwd op dezelfde manier. Er zijn een aantal bronnen geselecteerd. Er zijn opdrachten op de werkbladen. En er zijn extra lessen, zoals archiefonderzoek, discussie en film bekijken. Dat zijn deze. De discussies gaan altijd over toen en nu. En met name de leraren uit Suriname, die waren heel erg enthousiast over die discussies. Ze hadden ook goede discussies in de klas gehad. En dat gold ook, maar die was daar niet zo expliciet over, maar dat gold ook voor de leraar in Ghana. Deze onderwijswebsite is gekoppeld aan het weblog van de Enigheid. U kunt daar kaartjes van meenemen in de hal en dan kunt u het weblog bezoeken. En dat geeft dag bij dag de reis van het slavenschip de Enigheid weer. Dit zijn wat screenshots. Dit krijgt u te zien. Als u daar op klikt op zo'n bolletje, dan krijgt u het daglogboek krijgt u te zien. En ook als er geschreven is door de chirurgijn of door de scheepsraad, dan kunt u die zien. En dan wordt er meteen ook het origineel bijgegeven, plus de vertaling in Nederlands, plus de vertaling in het Engels. En daarachter zit onder het menu, dus onder die oranje balkjes, daar zit ongelooflijk veel achtergrondinformatie over die reis die de Enigheid heeft gemaakt. Plus dat er heel veel infographics bij zitten om de gegevens die uit dat archief komen, om die op een makkelijke manier zichtbaar te maken. Wij zetten de website in via de cultuurmenu's. De cultuurmenu's is een programma voor het basisonderwijs wat door Kunsteducatie Walcheren wordt uitgezet. We geven gastlessen op school. Daarbij komt deze website aan de orde. En de leerlingen brengen een bezoek aan de tentoonstelling en aan het archief. En die lessen worden allemaal verzorgd door educatievrijwilligers. En dat zijn allemaal oud-docenten. Dan kijken we natuurlijk ook regelmatig naar het gebruik van de website. Dat doen we met Google Analytics. En wij zien dan een verhoging van het gebruik zodra de gastlessen op school gaan beginnen. Dan gaan de leerlingen er ook mee aan de slag. Dus dan zie je vanzelf dat het groter wordt. Je kunt ook kijken naar het gebruik landelijk en ook wereldwijd waar de website wordt gebruikt. Not set staat op 5. Dat zijn gebruikers die Google Analytics hebben uitgeschakeld. Dat kan. En dan zien we waar het meest gebruikt wordt in Nederland, de plaatsen. Not set is het meeste, dus heel veel mensen hebben dat uitgeschakeld. Middelburg staat op 1. En wat heel leuk is, Zoutelanden zit daar. En volgens mij heb jij in Zoutelanden gekeken. Nou ja, in ieder geval. Er zijn best wel een aantal. En Vlissingen staat op het ogenblik. Want de vorige keer stonden Veren en Middelburg hoger. Maar Vlissingen staat op het ogenblik hoger. Omdat we deze keer de Vlissingse scholen te gast hebben gehad. Dit is ons motto. Bezoek voor het basisonderwijs. Voor het hoger onderwijs hebben we onderzoek het verleden. Maar voor het basisonderwijs hebben we bezoek het verleden. Voor een beter begrip van het heden. Heb ik nog tijd? Nee. Dan dank ik u voor uw aandacht. En dat u, ik hoop dat u een keertje de website gaat bezoeken. En ons ook laat weten wat u ervan vond. Dank u.
We gaan nu een paar informatieve vragen nemen en dan gaan we door met het panel. Dus nu even informatieve vragen voor Anneke van Waarden.
Goedemiddag.
Ja,
ik heb weer vragen. Achter.
Die meneer daarachter.
Ja, ik heb een vraag. In het archief dat u heeft, heeft u kunnen uitvinden hoeveel slaven zijn omgekomen? Dat is ook vermeld, verslaafd omgekomen zijn. Want u heeft het daar niet over gehad.
Ik heb de vraag aan mij was om deze lezing om de website te introduceren.
Dat weet ik wel, maar als u dat paraat heeft, hoeveel slaven zijn omgekomen? Is dat ook vermeld in het archief?
Ja, het staat vermeld op de website van het weblog van de Eenigheid in de infographics bij de resultaten van de slavenreis. En dan kunt u dat precies zien.
Oké, okay. Dank je wel.
Een vraag hier.
Hoi, mijn vraag heeft te maken met wat die man daar net te vertellen had. Alhoewel niet iedereen nog gelijk die link zal leggen, maar het is heel simpel. Heeft u ook informatie in die UNESCO-archieven over waar de mensen die in slavernij waren, wat daarvoor afging? Dus om dat te onderbouwen, de meeste mensen van Suriname of de Antillen of Kapverdië, die gaan ervan uit dat hun geschiedenis dan ook zo is begonnen bij Ghana of Ivoorkust. Maar waarom zouden die mensen elkaar verkopen in slavernij? Dus dat geeft me eigenlijk de idee dat zij voor die land misschien eventueel ergens anders vandaan kwamen. En heeft u daar informatie over?
We hebben ons voornamelijk gebaseerd op de archieven. En de archieven die spreken ervan dat de Afrikanen die gevangen waren genomen door Afrikaanse handelaren, daarmee werd gehandeld. En we weten natuurlijk uit de literatuur dat er verschillende oorlogen hebben plaatsgevonden, dat er krijgsgevangenen werden gemaakt, stammenoorlogen. En we hebben niet exact gegevens waar de mensen precies vandaan komen. We weten alleen van welke plaats van de kust ze werden gekocht. En dus niet alleen in Elmina, maar de aankoop van de Afrikanen begon al veel eerder. En dat stond precies in de instructies van de kapitein. Maar in de logboeken staat alleen geschreven de plaats waar de Afrikaanse mensen gekocht zijn. Ja.
Ja, in dat lesprogramma besteedt u ook aandacht aan zeg maar het emotionele aspect? Of blijft het alleen bijvoorbeeld bij hoeveel slaven er zijn omgekomen? Blijft dat dan bij een infographic? Of, ja, of legt u ook uit, nou ja, zo kwam dat al die mensen doodgingen en zo was het om zo'n reis te maken? Of blijft het alleen bij feitjes en nummers? En...
Ook hier moeten we ons gewoon blijven baseren op de archieven. Maar in de educatiewebsite worden dit soort zaken voornamelijk uitgewerkt bij de extra opdrachten. Dus bij de films en met name bij de discussies. Daar hebben we ook hulp bij gevraagd van een professor van de University College Roosevelt. Hoe je, wat Asfa ook al zei, hoe je moeilijke of sensitieve discussies in de klas moet leiden. Dus er wordt weinig natuurlijk... De zwarte stem wordt weinig gehoord in de archieven. Het enige waar je wat dichter bij de mensen kunt komen, dat is in de journaals van de scheepschirurgijn. Want die behandelden zowel de bemanning als de Afrikanen. En dan zie je dus ook zijn mening over bepaalde, niet zozeer ziektes, maar dat bijvoorbeeld iemand heel erg treurig was en niet wilde eten en daardoor is overleden. Dus dat soort zaken lees je dan weer wel in de archieven, maar niet in het logboek van de kapitein of de opperstuurman, maar wel in het logboek van de scheepschirurgijn.
Sorry hoor, voor mij klinkt het toch nog vrij onpersoonlijk. De slavernij, de mensen, rauwe mensenhandel was dan daarin ook zo onpersoonlijk. Maar als jullie vanuit de organisatie over de wereld reizen, die driehoeken afgaan en daar ook op scholen met kinderen gaan werken in een ruimte bieden, een platform om wijzer te worden. Ik vraag me af, hoe worden ze beter van de informatie die ze gepresenteerd wordt. Maar als er geen ruimte is voor emotie, hebben we het over kinderen, die toekomst die we moeten voeden om op te bouwen. Dan vraag ik me af, wiens perspectief, wie wordt hier nou bevredigd, wat wordt hier geconserveerd? En wat is aan het einde van de dag, wanneer een kind gewerkt heeft met deze website, de persoonlijke meerwaarde daarin? Hoe wordt het leven van een kind of wie dan ook daar informatie uitput aangenamer? Na het toe-eigenen van die informatie. Dat ik mis hier een gevoel. En we hebben toch wel iets hier over gevoel. Hoe gaat u daarmee om? Ik heb net gehoord dat daar bijna geen ruimte voor is. Ik vind dat persoonlijk onacceptabel. Ja, dat wil ik even gezegd hebben.
Dat snap ik, uiteraard. Omdat wij natuurlijk uitgaan van de archieven. Wat ik al zei in het begin, die archieven is een puur financiële administratie. De enige manier waarop je wat ietsjes dichterbij kan bij de mensen kunt komen, dat is via het logboek van de scheepschirurgijn. En om het gevoel mee te laten spelen van de kinderen die daar les in krijgen. Dat hebben we geprobeerd te doen bij de uitleg en met name bij de extra opdrachten zoals de discussies. En dan is het, wat Asfa ook al zei, ook wel aan de leerkracht de manier waarop die dat doet en de manier waarop die de discussie vormgeeft. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar afhankelijk van de leerkracht best goede hoop op heb. Als ik merk de enthousiaste reacties van de leerkrachten uit Suriname, dat ze zo'n goede discussie daarover hebben gehad. Ik weet natuurlijk niet hoe die discussie gegaan is, maar kennelijk is dat wel tot hun bevrediging geweest.
Dank u wel. We gaan nu naar de slotronde met de drie inleiders. Ik wil nu een applaus voor Anneke van Waarde voor deze presentatie.
Goed, dames en heren. Ik kan me voorstellen dat u na het horen van alle drie interessante bijdragers u wat vragen hebt specifiek naar een van de drie dames. Of dat u zegt van, ik heb een bepaalde opmerking, vraag, die wil ik toch wel naar alle drie dames kwijt om te kijken hoe ze daarop reageren. Wie mag ik het woord geven? En ik wil afspreken dat als u het woord krijgt, u even zegt wie u bent. En u even bij me gaat staan, graag.
Goedemiddag, mijn naam is Gavin Fiano. Ik heb een vraag voor ASFA. Het toolbox, het fenomeen, vind ik een geweldig idee, plan. Maar zoals u al aangeeft, de docent kan dan vrij invullen hoe de toolbox wordt toegepast. Wanneer de docent wil, hoe de docent het wil. Het is natuurlijk geen dictatuur, maar de docent kan het natuurlijk ook skippen. Naar mijn mening lijkt het een grotere impact als het onderwerp de slavernij een examenonderwerp wordt voor VMBO'ers, havisten, VWO'ers. Zijn daar al plannen voor gemaakt? Dat is mijn vraag.
Dat is een heel sterk punt. Dat is iets wat mensen in het veld van onderzoek, erfgoed, onderwijs al jaren willen en roepen. Dat is echt een hele taaie onderneming. Omdat je te maken krijgt met de vrijheid van de docent. Je hebt ook te maken met machtige uitgevers die de lesmethoden ontwikkelen in opdracht van de overheid. En je hebt de overheid en vooral de docent. Het is een kwestie van pressie vanuit de docent. Dat is waar ik in geloof. Dat als de docent maar voldoende kan aangeven dat hij zelf inziet dat het als examenstof nuttig, handig is. Ik denk dat dat de enige manier is. Dus docenten zouden een soort van campagne moeten voeren, een soort druk moeten uitoefenen op hun scholen en hun scholen weer op het ministerie van Onderwijs. Ja, en dat is volgens mij nog een lange adem.
Dank. Ik wil graag aan de gasten verzoeken om hun vraag zo kort mogelijk te formuleren. Ik zag daar u, meneer.
Hier zo.
Sorry.
Ik heb hem al, dankjewel.
Uw naam is?
Nelze Gomez, heet ik. Ik heb een beetje een globale vraag over alle onderwerpen die in elkaar gelinkt zijn. En inmiddels ook zijn geprobeerd om die linken van elkaar te verwijderen. Want ik vind het heel erg belangrijk wat die man eerder zei over dat het in religie bijvoorbeeld ook wordt genoemd. Vervolgens de geschiedenis wordt het bijna niet genoemd, wat mevrouw Wijner vertelde. Dat de kleine percentages van de slavernij in de schoolboeken terechtkomen. Vervolgens ga je heel die piramide af om het aan inderdaad de vrijheid of de freelance werkzaamheden van een leraar die dan in de klas staat, om het op die manier aan onze kinderen over te brengen. Ik denk dat als we de religie, de geschiedenis van de slavernij een keer wel zouden samenvoegen en er geen losse projecten van maken, want het is één en hetzelfde onderwerp, één en dezelfde emotie. We worden allemaal dan wel of niet geraakt daardoor. Als je kijkt naar leraren op school, dit is gewoon een medeleerling, die wel of niet religieus zijn opgevoed, op welke manier ze dan de informatie naar onze kinderen brengen, ik vind niet dat je dat uit elkaar kan halen. Het is één gezamenlijk slavernijverleden. En ik kan het niet zeggen dat het zo donker was, dat het lijkt alleen alsof het de donkere mensen betreft.
Dank voor uw statement.
Ik ben Loes Dulde. Mevrouw Bijnaar, ik heb iets gemist. Want de Nintzee heeft nog een bestuur. Dus dat de mensen weten dat de Nintzee wel slaapt, maar wel wakker gemaakt kan worden. En het tweede is van de Nintzee ook in het verleden ook een kist heeft gehad met lesmateriaal. Dus het zou kunnen zijn dat men dus ook op de site gaat kijken naar de Nintzee. Dat wil ik even doorgeven.
Ja, Nintzee heeft in het verleden een aantal educatieve projecten uitgevoerd. Op dit moment is er een website actief. Daar heb ik zelf gemaakt en bedacht. Dat heet Slavernij en Jij. Daar staat heel veel informatie op, maar Nintzee is nu vooral slapend. Ik ben geen woordvoerder hoor, maar goed, het wordt gevraagd. Slapend, omdat het is enorm wegbezuinigd. En Nintzee kan gewoon heel weinig doen nog op het gebied van educatie. Deze toolbox heb ik de contouren voor gemaakt in opdracht. Maar de uitvoering is eigenlijk nu nog een open vraag. Dat is jammer.
Dat klopt. Het Nintzee is slapend, maar ze proberen weer wakker te worden. Want in oktober hebben ze de Black Achievement Month. En daar komen allerlei verworvenheden van zwarte mensen ook hier in Nederland aan de orde. Dus dat even ter aanvulling. Wie? Ik zie daar die mevrouw. Sorry, die meneer was eerst. Ja, sorry hoor. Zo, dat wordt een verdelingsvraagstuk. Nou, dan beginnen we die meneer en dan de meneer achter en dan die mevrouw en dan u. Goed.
Oké.
Zullen we beginnen, graag?
Ja, nou, ik ben Elvin Richters. Ik heb even een vraagje aan mevrouw Koets en aan mevrouw Bijna eigenlijk. Want ik hoor veel de term discussie hierover in de klas. In mijn beperkte ervaring, ik heb een keer een discussie meegemaakt op een school. En daar werd bijvoorbeeld de vraag gesteld over slavernij van of zwarte mensen niet beter af zijn. Nu, dus dat de slavernij, dat is een discussie die werd gevoerd. Dus ik vraag me ten eerste af, waar moet ik aan denken? Zijn er voorbeelden van discussies? En ten tweede, waarom is het zoveel makkelijker of is er zoveel ruimte voor discussies? En is die, als het gaat over bijvoorbeeld bij Holocaust, of als het over Joodse onderwerpen betreft, waarom is die zoveel kleiner? Alsof je dus makkelijker een mening mag hebben over wat je vindt van de slavernij. En als het gaat over de Tweede Wereldoorlog, dan is het veel sturender en van, nou, het is gewoon verschrikkelijk. Dus
ik denk, kort gezegd, de geschiedenis overal ter wereld wordt geschreven door de overwinnaars. Dat is het antwoord. Dus waarmee je identificeert, we zijn in een land die toch een overwegend westerse Nederlandse cultuur is. Mensen identificeren zich met de eigen geschiedenis. De eigen geschiedenis is een heroïsche geschiedenis. Je mag ervan uitgaan dat dat ook weer wordt spiegeld in de klas, in de politiek, in de samenleving. Ik kan niet anders zeggen.
Goed, dank u. Ik denk dat we naar die manier gaan, echt, want ja.
Of niet meer?
Ja.
Ja, dank u wel. Mijn naam is Jan Veldhuis en hetgene wat u net zei over dat geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars, is denk ik een van de belangrijkste punten die u net heeft verteld. Want, mijns inziens, moet je een lesgeschiedenis vanaf de eerste klas beginnen vanaf het moment dat je zegt, geschiedenis is subjectief, altijd onderhevig aan perspectief. En objectieve geschiedenis bestaat niet. Dus Nederland geeft geschiedenisonderwijs vorm vanuit eigen perspectief. En op het moment dat je niet onderkent dat er vanuit een bepaald perspectief geschiedenis wordt gegeven, dan kunnen leerlingen dus ook niet leren vanuit hun eigen perspectief ergens naartoe te kijken, maar ook een ander perspectief op dezelfde zaak te kunnen gaan zien. Dus daar komt mijn vraag. Ik vind dit onderwerp eentje waarbij perspectief heel belangrijk is. Jodenvervolging, ontstaan van de staat Israël, nazi's in de Tweede Wereldoorlog, noem maar op, alles is subjectief. Kan er niet een soort platform ontstaan waarbij juist dat wordt onderkend en dat we op die manier dus allemaal kunnen beseffen, we zijn subjectief bezig, op verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld slavernijverleden enzovoort. Dus samenwerken met allemaal dat soort ideeën. En wat u net zei was briljant.
Ja, sorry, ik ben steeds aan het woord.
Op zich, ik denk dat dat een heel goed plan is. En uiteraard is geschiedenis altijd subjectief. De bronnen blijven altijd hetzelfde. Maar de interpretatie van de bronnen, het is, als ik lesgeef aan kinderen over bronnenonderzoek, dan vergelijk ik een bron wel eens met een Lego-steentje. Lego-steentjes blijven altijd hetzelfde. Maar je kunt er van alles mee doen. En zo kun je, je kunt er een huis van maken, je kunt er een weg van maken, wat dan ook. Maar het blijven dezelfde Lego-steentjes. En zo is het ook met bronnen. Je kunt niet verder teruggaan dan de orale bronnen of de geschreven bronnen of de archeologische bronnen of de museale bronnen. Dat is het. Maar die bronnen kun je afhankelijk van de kennis die je hebt en afhankelijk van het onderwerp wat je zoekt, waar je mee bezig bent, ook met wat je uiteindelijk wilt bewijzen, kun je verschillend interpreteren. En dat maakt dat de geschiedenissen op basis van dezelfde bronnen anders kunnen zijn. De uitkomsten ook anders kunnen zijn. Dat is natuurlijk ook zo. En als het goed is, ik mag toch hopen dat je dat leert op de PABO als aankomend onderwijzer.
Zal ik? Nou ja, ik wil echt inderdaad een lans breken voor dit pleidooi. Want kijk, vandaag de dag, net wat je zegt, is geschiedenis niet meer een objectief verhaal. Maar het is echt sensitieve geschiedenis. Ik heb dat begrip ook niet voor niemand al gelanceerd. We wonen in een samenleving waarin iedereen wel een aparte geschiedenis, culturele achtergrond heeft. Multiculturele samenleving. En ik denk, het concept sensitieve geschiedenis is ook weer in navolging op oral history, op life history. Dat zijn allemaal geschiedenisdisciplines die veel meer ingaan vanuit het perspectief van degene die het heeft meegemaakt. Maar het is wel tijd dat dit wordt erkend en ook dat docenten erin worden getraind en dat dit gewoon een vakgebied is. Niet zozeer een vakgebied, maar meer dat geschiedenis als sensitieve, subjectieve geschiedenis wordt verteld. Waarin de docent een standpunt heeft, de leerling elk apart een standpunt hebben. En ieder zijn beleving waard is als deel van de geschiedenis, zoals het beleefd is. Ik zou niet weten hoe we deze lans moeten breken, want dat is je mag beginnen. I join you.
Misschien dat mevrouw Weiner, want ze wordt een beetje aan de discussie onttrokken vanuit de taal natuurlijk. Maar misschien dat zij hierop wil reageren.
Yeah, I mean, I think this is one of the biggest problems with teaching history is that, of course, there's always multiple perspectives, and how do you do that? And I don't know how useful it is to start creating a situation where, you know, I talk about this with my own students, like an oppression Olympics, like who had it worse? Was it Jews during the Holocaust? Was it slavery? Was it Native Americans? And then I think you get into a very difficult discussion. But I think looking to the larger structures of why these phenomena occur and then thinking about maybe where there are similarities and differences and how we figure out a way to talk about these histories that brings in the histories and the very real experiences of the people who were oppressed, because I think while we certainly have multiple subjectivities when it comes to history, I think one of the things that we all consistently see is that history is taught from a Eurocentric perspective and then thinking about how we move away from that in a useful way.
Thank you. Dan gaan we even naar rechts. We komen zo direct bij u.
Goedemiddag, Leroy Farnel, ik ben student. Ik had een vraag voor mevrouw Bijna eigenlijk. Want u gaf in uw presentatie aan dat het onderwerp slavernij wordt erkend. Aangezien het nu als een vast onderwerp is opgenomen in de geschiedenislessen. En dan als ik dan terugluister naar de discussie en dergelijke. En dat we dan ook horen dat het in uw presentatie dat er eigenlijk heel veel invulling aan kan worden gegeven. Dan vraag ik mij af. En dat het eigenlijk ook gewoon geskipt kan worden eigenlijk, wat net al door Gavin werd gezegd. Dan vraag ik mij af van, hoe komt u tot de conclusie van het woord erkend? Waar wordt die conclusie uit geleid? Want voor mij klinkt dat niet als een erkenning. Als een leraar nog steeds zoveel macht heeft om eigenlijk gewoon een compleet onderwerp, wat heel belangrijk is, te skippen vanuit zijn of haar macht.
Het is onderwerp van de kanon. De kanon is een initiatief van de overheid. Er is vooraf aan de kanon is er een commissieberaad geweest die het geschiedenisonderwijs opnieuw heeft geëikt in die 10 tijdvakken. Het onderwerp slavernij hoort hiermee als vast in het onderwijscurriculum. Het is gewoon een wettelijke richtlijn. Het hoort erin, het staat erin. Het betekent natuurlijk niet dat je 1-op-1 een docent kan verplichten van u moet doen. U moet nu zoveel tijd en zoveel uren aan het onderwerp slavernij besteden. Maar het staat echt in de methoden die ik heb genoemd. Dat kan je allemaal nalezen. Dus het is niet mijn... ik heb het niet verzonnen. Het is wat ik heb gezien met mijn oog. Ja.
We gaan nu echt naar de laatste vragen. Want de tijd zit er bijna op. Ja. Die mevrouw?
Hallo, ik ben Soraya van Welsenus. En ik heb een vraag... Nou ja... Het is meer een soort tip, denk ik.
Okay.
Gericht aan mevrouw van Waarde-Koets. Ik ben heel erg bang dat uw project de horror van de slavernij te zeer onderbelicht. En dat daardoor het doel van het project, namelijk het bewustzijn over racisme bij kinderen vergroten en daarmee racisme uit de samenleving weren, dat uw project dat doel voorbij gaat. En ik denk dat het verstandig is als u samen met mevrouw Weiner bijvoorbeeld spreekt over hoe je beter... nu ja, die horror die de zwarte mensen, de tot slaaf gemaakte Afrikanen hebben meegemaakt op dat schip, hoe je dat beter kunt weergeven in de informatie die u geeft. Want we hebben het ook al gezien in de presentatie van mevrouw Weiner,
dat het in onze schoolboeken helemaal niet naar voren komt. En dan komt daar ook nog een project bij dat alleen maar gaat eigenlijk over... Ik las iets over hoeveel watervatten droeg het schip, weet ik veel, dat soort vragen. Dan komt dat daar ook niet in voor. Dus ik vraag me heel erg af hoe uw project nu... Ik zal het anders formuleren. Hoe denkt u dat uw project zal bijdragen tot een beter burgerschap en een beter bewustzijn van de slavernij en racisme bij kinderen?
Dank. Ja. Korte reactie graag. Ja.
Dank u wel. Het is, helaas moet ik het gewoon weer herhalen. We hebben te maken met de bronnen en dat zijn witte financiële bronnen. We hebben dat proberen aan te vullen met name in de discussies en in de films om daar ook de zwarte stem te laten horen. Het is aan de gebruikers om te kijken of wij daaraan ingeslaagd zijn. We hebben echt ons best gedaan om dat ook te doen, alleen dat komt weer niet uit de bronnen, dat komt vanuit onszelf. We hebben daar ook over gediscussieerd met de mensen in Ghana en in Suriname. Dat wij gewoon uitgaan. Dit is gewoon de witte kant. De zwarte kant vanuit Ghana en vanuit de Cariben, die kan heel goed aangevuld worden met dergelijke projecten vanuit die bronnen. Dus de orale bronnen of andere bronnen die in de betrokken landen, want we hebben het hier, dit project gaat echt puur over de driehoekshandel, wat de betrokken landen daarover hebben. Dus eigenlijk is het gewoon één onderdeeltje van wat een heel goed totaalproject zou zijn, dat je veel meer bronnen gaat raadplegen. Maar die moeten dan wel ter beschikking zijn. En dat is natuurlijk aan... Die hebben wij zelf niet. Maar dat is natuurlijk aan de landen zijn die daar aandacht aan willen besteden, die de noodzaak daar ook van inzien, dat zij zulke soort projecten met hun bronnen gaan opzetten. En dan zou je natuurlijk een heel mooi totaalbeeld kunnen krijgen waaruit mensen kunnen putten.
Dank. De laatste drie vragen. Die mevrouw, waar u nu staat.
Ik wil aansluiten bij het thema bronnen. Waar het gaat om kennisverwerving door onze burgers. Hè, die geschoold worden. En die opgeleid worden tot om hun zelfredzaamheid, sociale redzaamheid, participatie in deze samenleving te vergroten. Vraag ik me af, mevrouw Bijnaar, bij de toolkits. Is daar ruimte om, de bronnen die dus niet gangbaar zijn, aan te kunnen boren. Dus wordt er voldoende gelegenheid geboden om, los van wat er al bekend is, om zeg maar globaal, in het kader van globalisering, andersoortige bronnen aan te boren en ook andere methoden.
En welke andersoortige bronnen bedoel je? Want wij, zoals wij de toolbox nu zouden willen vormgeven, dan denken wij niet alleen aan historische bronnen en documenten, maar dan denken wij ook aan films, we denken ook aan verhalen, we denken ook als muziekstukken, de songteksten, we denken ook aan verhalen die ouders nog weten van toen. Okay. Dat is wat als een soort beeldbank in de toolbox terecht moet komen, als die uiteindelijk wordt gemaakt.
Oké, ja. Ja, want inderdaad, bijvoorbeeld het interview van nazaten, van mensen die nog hun voorouders hebben. Maar ook dat je dus, bijvoorbeeld in de VS, zijn er heel veel onderzoekers, zwarte onderzoekers, die heel veel over dit thema weten. Want Nederland zat, wat dat dan gaat, in de kinderschoenen natuurlijk.
En gelukkig hebben wij hier ook in Nederland heel veel onderzoekers.
Ja, maar ik wil
die
gewoon
kunnen,
breder.
Die inzichten wij kunnen gebruiken om
ja,
de toolbox,
een breder perspectief, daar gaat het mij om. We hebben de mond vol van globalisering. En als het om dit thema gaat, zou ik ervoor willen pleiten om het gewoon... Ja, ga maar de wereld door.
Gaan we doen.
Als student.
Mag ik daar dank nog, mag voor ik de daar, bijdrage.
Mag ik daar nog
ik
eventjes
moet u
kort op inhaken?
Heel kort graag.
Wat betreft die bronnen op de website... wordt wel ook gewezen naar de bronnen die u noemt. Dus die, de interviews die, en die later zijn gehouden met voormalige slaven van de plantages. Die bij Amerikaanse instituten liggen. Daar, die zijn ook online allemaal. En daar worden ook links naar die websites worden ook gegeven. Dus we kunnen ook allemaal daar kennis van nemen. Ja. Alleen is er natuurlijk niet een aparte website van.
Dames en heren, er is ruimte voor een laatste vraag. Die meneer daar. Mevrouw Weiner moet echt weg. Dus we appreciëren uw belangstelling ontzettend. Maar we zitten aan tijd, ook qua tijd, qua gebruik van de ruimte. Dus ik wil u echt vragen nog genoegen te nemen met één vraag, die meneer daar. En er is straks een borrel, dus u kunt uitgebreid nog met elkaar van gedachten wisselen.
Mijn naam is Rowaldo Frissen, ik heb een vraag.
Wat zei u precies?
Rowaldo Frissen.
Ja, meneer Frissen.
Uit Schiedam. Ik heb een vraag voor alle drie de sprekers. Het gaat namelijk als volgt. Hoe zou de sociale erfenis eruit hebben gezien als de witte kant bewust was worden gemaakt over de slavernijperiode? Ik zie dat in het kader van 4 en 5 mei.
Ik verstond uw vraag eerlijk gezegd niet.
Hoe zou de sociale erfenis...
Hoe zou de erfenis...
Sociale erfenis... eruit hebben gezien...
Ja.
Bij de bewustwording van de witte kant... over de slavernijperiode. In dat verband koppel ik 4 en 5 mei aan deze vraag.
Ik snap de vraag niet helemaal. Hoe zou de sociale... Ja, erfenis eruit hebben gezien als de witte kant
bewust was gemaakt over slavernijperiode.
Over die bewustwording over de slavernijperiode.
Ja.
Goed.
Want 4 en 5 mei is ook een bewustwording. Ja. De dodenherdenking en vrijheid van mensen. Maar dat zie je niet terug in de slavernijdebat.
Oké. Nou, ik... het lijkt me... Maar ik vind het prima dat u het antwoord wil geven. Maar dan is het ook het laatste antwoord ter afsluiting van. Akkoord. Okay.
Peter Rijkstra, Hogeschool Rotterdam. Ik denk dat er een klein misverstand is. Ik ben heel blij met die feitelijke data uit Middelburg van dat schip. Want feiten zijn niet subjectief, ze zijn objectief. Je kunt zien hoeveel mensen als handel werden overgebracht van Afrika naar Suriname. Dat zijn feiten, dat zijn echte mensen. Je kunt objectief zien hoe een witte kapitein schrijft over de tocht die hij maakt en niet nadenkt over de mensen die in zijn ruim ligt. En wat je misschien dan nog kunt zien, dat er misschien een arts is die wit is en misschien enig begrip heeft voor echte levende mensen. Dus ik denk dat het heel goed is dat de feiten op tafel komen, zodat niemand kan ontkennen dat er nooit iemand last heeft gehad van slavernij.
Ik dank u voor de inhoudelijke afsluiting. Voordat wij echt afronden, moet ik toch wel onze donateurs danken. Donadaria, Radar, Kitty Kotti Connect en de Hogeschool Rotterdam. Natuurlijk de gemeente Rotterdam, dat ze hieraan hebben meegewerkt. Ik dank ook de inleiders, mevrouw Bijnaar, mevrouw Weiner en mevrouw Van Waarden voor hun bijdrage. Heel hartelijk dank. De mensen van de techniek, want zonder de techniek hadden we elkaar niet of nauwelijks kunnen verstaan. Ik dank het publiek, een applaus voor uzelf. En ik wil nog tot slot twee dingen vermelden. En het eerste is dat morgen om 7 uur de herdenking bij het slavernijmonument, dat zal beginnen om 7 uur morgen. En vrijdag 1 juli is in het park op de Westkruiskade is het festival. En tot slot, wij hebben als Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst nog heel veel vrijwilligers nodig. Dus mocht u een bijdrage willen leveren, het is niet betaald, het is vrijwilligerswerk, dan meldt u zich bij Wim Reiniersen of bij mij. Ik dank u voor uw aandacht en tot volgend jaar.